Laat ons hoofd een ogenblik buigen voor gebed. En hij noemde de naam van die plaats Jehovah Jireh, zoals het wordt voorzien op de berg des Heren tot op deze dag. Onze hemelse Vader, we zijn vanavond dankbaar dat we dit voorrecht hebben om samen te komen in de naam van de Heere Jezus, om hem te aanbidden in de geest van zijn opstanding. En we zijn u zo dankbaar voor wat u al voor ons gedaan hebt, door uzelf door het woord onder ons te identificeren en door de opstanding. En onze hoop is zo hoog opgebouwd, Heer, omdat we weten dat de God die wij dienen geen historische God is, maar een tegenwoordige God, degene die opgestaan is uit de dood. En die bewezen heeft de God te zijn die met Mozes was en met Abraham en al de apostelen, en die nog steeds dezelfde God is. Dan is ons, we stemmen in met Eddie Pernet toen hij zei: mijn hoop is gebouwd op niets minder dan het bloed en de gerechtigheid van Jezus. Dus wij danken u voor deze grote troost en vertroosting die we hebben. Vader, vanavond, als er hier vanavond iemand onder ons is die deze grote hoop niet heeft, mogen dit het uur zijn dat die ene grote, eeuwige waarheid aan hen geopenbaard zal worden, Vader, en dat zij zullen weten dat de reden waarom ze hier op aarde zijn niet slechts is om te werken, dat is één van de redenen natuurlijk, maar de voornaamste reden is om een zoon of dochter van God te worden. En mogen dat voleindigd worden vanavond. Sta toe, Heren. Zegen ons nu terwijl we gemeenschap hebben rondom uw woord. Uw woord is de waarheid en mogen de grote Heilige Geest het woord van God nemen en aan ons uitdelen nadat wij behoefte hebben. Want we vragen het in Jezus' naam. Amen. U mag gaan zitten. Dank u voor de gelegenheid om vanavond weer terug te komen en uw fijne mensen weer iets te laten zien van dit glorieuze evangelie. En we hebben nu aangekondigd dat de zondagsschool morgenochtend de verenigde en samenwerkende voorgangers hier een gezamenlijke zondagsschool hebben. Ik vind dat echt fijn. En velen hebben stoelen meegenomen uit hun kerken en die hier gebracht voor de mensen. En het is echt een fijne, loyale daad dat de mensen zoiets doen. En we zijn God dankbaar voor het goede weer dat hij ons heeft gegeven. Ze voorspelden de hele tijd dat we storm zouden krijgen en dergelijke, maar hij heeft de stormen weggehouden en we hebben helemaal nergens last van gehad. Daar zijn we dankbaar voor. En nu men gaf vanavond, we hebben gewoon reguliere evangelische diensten gehad. En als er enige vreemden onder ons zijn, we hebben er niet heel veel nadruk op gelegd om zondaren tot Christus te laten komen. En ik nam afgelopen donderdagavond een tekst en ik ben er nog niet eens aan toegekomen. We spreken gewoon over Abraham en we zijn nog steeds niet tot de tekst Jehovah Jireh gekomen. Dus we zullen dat vanavond proberen af te ronden. En we vertrouwen dat de Heer iedere ongeredde persoon zal redden en iedereen vanavond zal vervullen die nog niet vervuld is met de Heilige Geest. Nu denk er diep over na terwijl we hier zijn en open uw hart terwijl we spreken, zodat de Heilige Geest van binnen tot u kan spreken. Wat doen we hier tenslotte? Zie, denk daar gewoon over na. Wat is uw leven geweest? Waarom bent u hier? Bent u in zo'n toestand dat God alles kan krijgen waarvoor hij u hier geplaatst heeft? Uit u? Zo niet, laten we dat vanavond dan in orde maken, vrienden. Ik heb enige vrienden die hier in de buurt blijven uit mijn gemeente. Enkele, een van de diakenen, weet ik, en twee of drie broeders. Ik herkende net een nieuwe familie die hier vanavond zit, de familie Palmer, van ergens hier uit de omgeving. Ze rijden elke zondag dat ik in Indiana spreek honderden mijlen. En meneer Welsh Evans en zijn familie is hier ergens, ik weet niet precies waar. Vandaag heb ik bijna de hele dag gestudeerd en ik kon hun stemmen daarbuiten horen en ik wist dat zij er waren. Nu morgen om twee uur, de hele dienst morgenmiddag wordt gewijd aan de zieken, een gebed voor de zieken. Nu, veel mensen noemen het een genezingsdienst. Wel, wij houden er niet helemaal van om het zo te noemen, want laten we het een geloofsdienst noemen. Zoals ons geloof tot dat punt kan komen, nadat hij onder ons geïdentificeerd is en alles weet wat in ons hart is, En het heeft ons bewezen, zie, dat hij levend is en het door de schrift heen heeft bewezen. Hebt u opgemerkt hoe hij ieder woord bevestigde door zijn levende tegenwoordigheid? Zie, zie. Nu, dat toont dat u niet moet denken dat we gewoon maar iets proberen te zeggen over een of ander mythisch iets. Wat deze Bijbel heeft beloofd, dat is de waarheid. Zie, nu elk woord is waar. Nu, ik heb misschien niet genoeg geloof om ieder woord ervan in werking te zetten, maar ik zou zeker niet iemand in de weg willen staan die dat geloof wel had. Henoch had op een dag genoeg geloof om een middagwandelingetje met God te maken en bleef gewoon doorlopen en ging omhoog naar huis zonder te sterven. Nu, ik geloof dat de gemeente daartoe moet komen, tot een opnamegeloof. Misschien heb ik dat geloof op dit moment niet, maar ik zou iemand die dat geloof wel had, zeker niet in de weg willen staan. Dus we vertrouwen dat God ons groot geloof zal geven en dat er morgen geen zwak persoon meer over zal zijn in het gebouw. Wanneer ze langsgekomen zijn voor gebed. We zullen dat gewoon geloven. En nu, als we het zullen geloven, nu, ik heb dat zo vaak gezien. Ik heb de tijd gezien dat er 25.000, bedenk nu niet 2500, 25.000 buitengewone genezingen plaatsvonden met één gebed. Durban, Zuid-Afrika. Ze laden, ik weet niet hoeveel grote vrachtwagens vol, die, twee van die zouden dit hier helemaal vullen. Neem wat daarin was gedaan, grote Britse transportwagens, 6 en 8 wielen eronder, zoals dat, gewoon vrachtwagen na vrachtwagen, die kwamen met stokken en rolstoelen, of wat zij rolstoelen noemen, kleine dingen waar ze de zieken op meenemen, en ze brengen hen helemaal door de rimboe, en als de leeuw achter ze aan zat, klauterden ze er met hen in een boom, en zo kwamen ze dan naar de samenkomst, en om dan te zien, op het podium, een jongen. De eerste die op het podium kwam, was een vrouw. En ze was gemerkt als een Mohammedaanse met een rode stip tussen haar ogen. En ik vroeg haar of ze Engels sprak. En ze zei, klein beetje. En ik zei, ik zie dat u een Mohammedaanse bent. Mohammedaans. Ze zei, ja. Ik zei, waarvoor komt u dan naar mij als christen? Waarom gaat u niet naar uw priester? Ze zei, ik geloof dat u mij kunt helpen. En ik zei, wel, ik kan u niet helpen, tenzij u gelooft in Jezus Christus. En ze zei, wel, ik heb de diensten gezien. Nog maar 3 dagen was ik daar. We hadden toen in die plaats bijna zo'n 200.000 mensen zitten. Dus ze hadden het toen afgeschermd, omdat ze ook stammenoorlogen hadden. En ik zei, wel nu, u moet in Jezus Christus geloven. En ik zei, hebt u ooit het Nieuwe Testament gelezen? Ze zei, dat heb ik. Ik zei, wat vindt u van de boodschap die ik pas bracht over dat hij dezelfde is gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid? Ze zei, ik geloof het. En ik zei, dan als de Heer Jezus vandaag leefde, dan heeft hij u al genezen, voor zover het zijn lijden betreft, is het al verzekerd. Maar hij zou geloof moeten hebben, en als hij hier was, zou hij weten wie u was, hij zou weten wat u hebt gedaan, hij zou alles van u weten, gelooft u dat? Ze zei, ja meneer. Ik zei, als hij dat zal openbaren, gelooft u dan dat hij de Zoon van God zou zijn, die opstond uit de dood en hier nu voor eeuwig leeft, zijn geest in mij en bij deze andere christenen? Ze zei, ik geloof het. Ik zei, u bent hiervoor, uw man is een korte gezette man, hij draagt een zwarte snor. 2 weken geleden was u bij een dokter, hier is uw naam, ik kon het niet schrijven, ik kon het niet zeggen, ik moest het spellen, het was een Mohammedaanse naam. Ze zei, dat klopt. En ik zei dan, en uw man wachtte in de hal en hij droeg een grijs pak en een geelbruine hoed. En ik zei, de dokter was een vrij lange man, mager, droeg een grote hoornen bril en gaf u een vrouwenonderzoek en vond dat u een cyste had op de eierstok. Ze zei, dat is de waarheid. En ik zei, accepteert u Jezus als uw redder? Ze zei, laat Jezus Christus mijn redder zijn. De volgende was een kleine schele jongen. En ze hadden alleen maar de zendelingen laten gaan om 1 of 2 uit iedere stam te nemen. Er was geen manier meer om ze tegen te houden. Dus ze hadden honderden en honderden van de militie ingezet om ze tegen te houden, maar ze konden het niet. En toen deze kleine schele jongens, ze zetten hem op het podium, op ongeveer zo'n afstand. En op het podium stonden van die grote kalalelies, uw zusters, hier die van die bloemen houdt. Sommige van die kalalelies daar hebben een diameter van 45 centimeter. Geel, wit, prachtig. En die hadden ze. Ze zijn gewoon wild en ze stonden daar rondom boeketten. En ik sprak, ze zetten de kleine jongen erop en de zendeling zette hem erop. En de kleine kerel was schil. Hij had net zijn middageten gehad. En soms is hun eetgewoonte heel grappig. Hij had, ze nemen een kleine stekel en prikken in de ader van een koe, in wat zij een emmer noemen. Het is een kleine zak, samengenaaide huid. En ze laten het bloed, warm bloed, daarin lopen. En dan melken ze een beetje melk erin en doen het lekker bij elkaar en zo wordt het een heerlijke lolly. Zou je er ook niet eentje willen, lieverd? Nee, dus dat, maar hij, dat is wat hij had gegeten en zijn oogjes stonden schil. Ik zei, nu iedereen die kan zien, zal weten wat er aan de hand is met dit kind. Zijn ogen staan schil. Als ik dit kind zou kunnen helpen, zei ik, dan zou ik het zeker doen. Maar ik kan het niet helpen, net zo min als iemand anders. Ik zei, als een dokter het kon, wel, als hij het niet zou doen, dan zou de dokter totaal geen hart voor hem hebben als hij het zou kunnen verhelpen. En ik zei, ik denk dat zij er tegenwoordig op geen enkele manier iets aan kunnen doen. Ik zei, maar nu de Heer kan mij openbaren over het kind. En toen sprak het kind, zijn vader en moeder zijn een mager paar. Het was een Zulu en ze zijn meestal zwaar. Ik zei, dit zijn ze die hier precies zitten. Hun naam is zo en zo. En toen zei ik, de baby werd geboren met schele ogen, want de moeder, ze komt van een, ze zijn christelijk van geloof, want binnen in de kleine hut met een rieten dak is er een afbeelding van Christus die aan de rechterkant van de muur hangt. En ik zei, en de baby, zodra de moeder het kind van de, aan de vader toonde, was het schil. De vader en moeder stonden op om te betuigen dat het waar was. Ik keek weer naar het kindje, zijn ogen net zo recht als de mijne. Dus ik zei, nu ziet u de Heere, zei ik, ik ben niet dichter dan 3 meter bij het kind geweest, het kind is genezen. Ik liet het gewoon doorgaan en ik riep om de volgende. En toen ik dat deed, hoorde ik een beroering. Dr. Bosworth en Dr. Ernst Baxter, mijn managers in de samenkomst, ze stonden met iemand ruzie te maken en ik, en maakte zo'n opschudding, deze kerel probeerde op het podium te komen of probeerde om hier te komen en er zaten daar verschillende doktoren, medische dokters. En dus deze medische dokter, hij zei, hij was aan het praten, hij zei, ik wil met hem praten over dat kind. Ik keerde mij om, ik zei, wat is er aan de hand, dokter? Hij zei, hoe wist u dat ik een dokter was? Ik zei, u bent een dokter, u bent opgegroeid in Engeland, u bent een Britse dokter, en vertelde hem waar hij op school had gezeten. Hij zei, nu meneer Branham, ik kan begrijpen dat telepathie mijn gedachten zou kunnen lezen. Ik zei, ik lees uw gedachten niet, dokter. En hij zei, maar wat ik niet kan begrijpen, zei, ik weet dat er een God is, maar, en ik weet dat die lelie daar niet kan leven zonder God, want het heeft een leven in zich. Hij zei, maar is hij tastbaar? Ik zette dat kind op het podium. Ik onderzocht het. Zijn ogen stonden daar echt schil. En hier is het kind nu met rechtkijkende ogen. Wat deed het, meneer Branham? Ik zei, Jezus Christus. En hij zei, ik geloof in God. Hij zei, maar ik wil u een vraag stellen als een prediker nu. Hypnotiseerde u dat kind? Ik zei, meneer, en u meent dat gaf de Britse Medische Associatie u een vergunning om als medicus te praktiseren en weet u niet meer over hypnose dan dat? Als hypnose de ogen van het kind zou recht krijgen, dan behoort u hypnose uit te oefenen, zie? En hij zei, vertel me, wat deed het? Ik zei, Jezus Christus. Hij zei, kijk, ik geloof en ik zei dat God in die lelie is. En meneer Bosworth zei, nu, u gaat hier een oproer veroorzaken, want ze hadden daar ook afscheiding, weet u. En ik zei dus, u gaat dan stammenoorlog. Ik zei, u gaat nu een oproer beginnen. Doe dat niet. Ik zei, u neemt te veel tijd voor het kind. En ik zei, hier is wat u moet doen. Het kind stond daar, u zette hem op het podium. Zijn eigen geloof en het geloof van de moeder, door dat te vertellen, genazen het kind. Zijn ogen stonden daar scheel. Hij raakte mij helemaal niet aan, kwam niet bij me of wat ook. Ik keek in feite slechts en zag het kind, keek terug naar de samenkomst, zag het visioen, vertelde wat het was en keek terug in de, en de ogen van het kind stonden recht. En hij liep naar voren onder die grote vliesmicrofoon en zei, ik accepteer Jezus Christus als mijn redder. Ziet u? Toen ik in Durban verliet, sprong hij over het hek waar vele, ongeveer 10 à 20.000 mensen waren en zei, tot ziens. En toen ik wegging, niet uit Durban, sorry, Johannesburg. En hij stond naar voren en pakte me vast rond mijn middel zo en vertelde mij dat hij zijn praktijk in de stad had opgegeven en het zendingsveld ingaat als een medisch zendeling voor de mensen. En terwijl hij tegen me sprak, begon hij in andere tongen te spreken terwijl hij met me sprak. Dat is waar, een medicus, Anglicaan, Anglicaans. De volgende daar was een kleine jongen of jongeman. Ik zal geen tijd hebben om erop in te gaan. Hij moest op zijn handen en voeten lopen. Ze hadden een ketting om zijn nek als bij een hond. En ik zei, my, jij kleine arm kerel. Als iemand hem kon helpen en het niet zou doen, dan zou iemand zijn met een erg wreed hart. Ik zei, natuurlijk, nu kan ik hem niet genezen. Dat weet iedereen. Ik kan hem niet genezen. Ik kan alleen maar iets zeggen als de Heer mij zal tonen wat er is gebeurd. Of wat het heeft veroorzaakt of zoiets. Want de genezing is al gekocht. Ik wil dat u mensen hier die ziek bent, dat beseft. Genezing is al gekocht. U bent al genezen. Het is slechts een tekort aan geloof. Alles is mogelijk voor hen die zullen geloven. U moet dat nu gewoon geloven. En zo vinden we dan dat deze kleine, deze kerel hier, ik zei, breng hem hier. En ze leidden hem aan een ketting. En hij dacht, nu, soms wil de stam een clown laten optreden voor toeristen. En ze doen een dansje, weet u, een volksdansje van de stam, om kleingeld van de toeristen te krijgen. En hij dacht dat ik wilde dat hij een dansje zou maken. De jongen was zelfs geestelijk niet in orde. En tja, ik kan het eigenlijk niet zeggen in dit gemengde gehoor, omdat ze geen kleren dragen, weet u. Hun vrouwen, mannen en alles zijn naakt. Dus zij gewoon, misschien alleen een lap of zoiets. Maar hij was op zijn handen en voeten. voet en het was gewoon verschrikkelijk. Dus toen ik... Zij hielden hem vast aan de ketting, zoals dat, en brachten hem naar boven. En hadden dat om zijn nek en leidden hem. En hij probeerde iets van... Ik probeerde hem te laten begrijpen dat dat niet was wat ik wilde. Ik, Zulu vertaler, zei ik, zeg de woorden nu, zeg hem om stil te staan en alleen te geloven. En hij keek zo naar me omhoog. En ik zei, nu, de jongen is... Hij is op die manier geweest sinds hij een heel klein kereltje was. Ik zei, wat hij nu echt, waar hij nu aan denkt, is aan zijn broer. Zijn broer reed op een gele hond of op een geit en hij werd er afgegooid. En ik zei, hij werd kreupel en hij loopt op twee stokken. En ik zei, nu, ik zie dat de jongeman is genezen. Hij heeft zijn krukken weggegooid. En rond die tijd kostte het ongeveer 20 minuten om hem rustig te krijgen. De jongen zat ongeveer 3 huizenblokken daar vandaan, die kant op. Daar kwam hij met stokken omhoog in zijn handen en hij rende gewoon zo hard als hij kon. Hij was genezen helemaal daar toen die Zulu-vertaler, hij stond daar 15 verschillende vertalers. Wanneer je een woord zegt, moet je wachten tot het langs die vertalers is gegaan. Daar kwam hij met de stokken boven zijn hoofd, zoals dat. Hij was genezen. En toen keek ik rond en toen merkte ik opnieuw op en keek naar hem. Ik zag hem rechtop staan. Dat is het visioen. Niet zal dat gaan stoppen. Nee, het is dan beëindigd, ziet u? Slechts wachtend op het woord. Nu kijk, deze komende maandag zal ik 55 jaar oud zijn. Het is mijn verjaardag. En ik heb visioenen gezien sinds ik een kleine jongen was. Ik heb er nooit één van zien falen. En ik zal iedereen vragen of ze er ooit één gezien hebben die verteld werd en die ooit faalde. Het kan niet falen, het is God. Dus toen ik het gezien had, dacht ik, hier is nu mijn kans om te komen tot om mijn altaaroproep te kunnen doen. En ik zag hem rechtop staan. En ik wist toen dat hij genezen zou worden, want zie, het is al getoond. Het moet zo zijn. Het is wat het visioen zegt. Het is precies wat juist is. Hoeveel weten dat deze dingen waar zijn? Dit zodat de vreemdelingen het kunnen zien. Het is waar, nooit, er is geen falen bij. God heeft het altijd juist gemaakt. Ik dacht, hier is mijn tijd voor een altaaroproep. Ik zei, nu, deze jongen hier, ik kan hem niet genezen. Maar als de kracht van God mij een visioen heeft getoond, dan zal het nu genezen worden. Nu, als hij niet wordt genezen, dan ben ik een valse profeet. Maar als hij wordt genezen, hoeveel van u daar zullen Christus dan aannemen als persoonlijke redder? Er waren daar toen, schat ik, 10.000 Mohammedanen. Ik had net een paar dagen daarvoor met een intellectuele man gesproken. Zie, die gezegende trofee, weet u, ze komen van de oude Medo-Perzen. Ze veranderen en wijzigen niet, je kunt niet één van die kerels veranderen. Dus, en daar waren ze, daar zaten ze. Een van de Mohammedaanse vrouwen had net Christus aangenomen en dat beïnvloedde hen. En de zoon van Mahatma Gandhi was daar. Dus daar was deze jongen. En ik zei dus, ga op je voeten staan. Jezus Christus maakt je gezond. Wel, hij probeerde nog steeds te doen zoals dat. En ik liep er naartoe en nam de ketting in mijn hand. Ik zei, sta op, Jezus Christus maakt je gezond. En nu, hier is de Bijbel. En als u alle dan weet wat er in deze laatste paar avonden is gebeurd, dan zou ik het niet durven om hier iets van te zeggen dat verkeerd was. Daar die jongen, die zo aangevochten was geweest, liep zijn rug, die zo doorgezakt was geweest als een paard met een doorgezakte rug. Zijn handen en voeten, zijn handen waren net zo eeltig als zijn voeten van het lopen. Voor de eerste keer in zijn leven stond hij op zijn voeten, de tranen dropen van zijn zwarte buik, zoals dat stroomde gewoon naar beneden. Hij was niet alleen genezen, maar hij was ook bij zijn normale verstand. Zie? Ik zei, nu tot u allen die zult geloven. Laat hen nu geloven terwijl ik zal bidden. Ik wil weten hoeveel hier, ik zei, Christus willen aannemen als redder. En het leek wel of een oceaan. En ze registreerden dat er 30.000 pure inboorlingen, die het verschil niet wisten tussen hun rechter en linkerhand, tot Christus kwamen. Ik herinner me dat ik in Kiwanis sprak, niet lang geleden. En ik herinner me dat de man die mij aanstelde in de zendingsbaptistenkerk, die altijd spotte. Ik zei, wat u fanatisme noemt, zie, heeft meer zielen voor Christus gewonnen in 1 uur. Dan de $10.000 die de baptistenkerk hier in zendelingen heeft gestopt. Hoe troffen ze aan? Daar ginds bestempeld als christenen op deze manier en ze droegen een afgod in hun arm als Amoya. Amoya betekent een ongeziene kracht, zoals de wind. Als het faalt, zal dit niet. Dat is de kracht ervan. En daar zag ik 30.000 pure inboorlingen hun leven aan Christus geven. En naar de stammen daarbuiten gaan om hun andere vrienden voor Christus te winnen. En ik deed 1 gebed voor de gehele groep. En ongeveer 4 uur daarna belde Sidney Smith, de burgemeester van Durban. Sidney Smith, burgemeester van Durban, Zuid-Afrika, mij op over dat er een vrouw was die nacht daarvoor overleden was en voor wie een oproep voor gebed was gedaan en ze was in de samenkomst levend. En dus toen dat was een kennis van Sidney Smith en hij was helemaal ontdaan. En toen dit zo plaatsvond, zei hij, ga naar je raam en kijk wat er de straat afkomt. En daar kwamen die grote vrachtwagens helemaal volgepakt. En de inboorlingen die die morgen nog in die bedden en stretchers gelegen hadden, liepen erachter met hun handen omhoog, huilend en zingend. In hun inheemse taal, geloof alleen, alles is mogelijk. En geen oorlog meer met elkaar. Ze kwamen daar gewoon rij naar rij. De trucks gingen zo door en de politiebegeleiding en de riksja's moesten overal heen rennen en zo. Geloof alleen. Nu, als pure inboorlingen die het verschil niet weten tussen rechter en de linkerhand, dat kunnen aannemen, wat dan met ons? Zie, weet u waarom? Ze zijn nooit helemaal volgestopt met allerlei soorten leerlingen, zie. Wij hebben iedereen gehad, dokter zo en zo zegt het is fanatisme. Deze ander zegt het is telepathie, deze zegt het heeft niets te betekenen. Deze zegt het is een duivel, u weet niet wat u moet geloven. Dat is de reden waarom het moeilijk is. De moeilijkste plaats om genezingsdienst te houden is in de Verenigde Staten. Dat is juist. Daar, ze weten er niets over, ze hebben het niets gehoord. U vertelt het hun, ze zijn net als een kind, ze accepteren het, geloof het en weggaan ze. De Heer, help ons nu nog maar één keer om te bidden. We kunnen niet te veel bidden, dat is één ding. De Bijbel zei, ik wil dat de mannen overal bidden, opheffende heilige handen. Ontvang ons, Heer, in uw gemeenschap hier, terwijl wij ons aan u toewijden, de gemeenschap van uw woord, want u bent het woord. We vragen het in Jezus' naam, spreek tot harten. Amen. We lieten gisteravond Abraham achter. We begonnen met hem daar in het 22e hoofdstuk van Genesis, waar hij zijn enige zoon aan het offeren was, een type van God die zijn zoon gaf. We zijn toen daarvoor begonnen teruggegaan om hem weer op te pikken, zijn leven, en we zijn er nog steeds niet bij vandaan gegaan. We hebben hem gisteravond bij het 16e of 17e hoofdstuk achtergelaten. Ik denk dat het 15e hoofdstuk was waar we gebleven zijn. We zullen proberen het vanavond af te maken, omdat ik zo de Heere wil, voor morgenmiddag een boodschap heb voor goddelijke genezing. Elke voorganger is uitgenodigd. Breng uw gemeente mee en kom hier bij hen staan om te bidden. Nu beseffen wij dat Jezus soms dingen deed en hij doet soms dingen. Dan zegt u, waarom laat hij dan deze dingen toe, broeder Brennan? Waarom staat hij toe dat deze dingen gebeuren? Soms wordt het gedaan om uw geloof te beproeven. Menigmaal. Hij doet dingen op eigenaardige wijze. Waarom treedt hij niet naar voren en zegt, ik ben dit en ik ben dat? In de eerste plaats deed hij dat niet, ziet u. Hij doet het om uw geloof te beproeven. Kijk, de priesters dachten dat hij vermoedelijk zou komen en tot Caiaphas de hoge priester zou spreken, maar hoe werd hij geboren? In een kribbe. En hij werd absoluut afgewezen door zijn eigen volk en de denominaties van die dingen. Op een keer zien we Jezus spreken zoals, let op een kleine aanhaling die ik hier zou willen geven. Jezus heeft een grote menigte om zich heen. En het zag eruit dat er, of er te veel waren. Let op wat hij zei. Tenzij u het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt u geen leven. Wat denkt u dat een medisch dokter of een intellectueel persoon zou denken wanneer zij van een man hoorde die de naam had een onwettig kind te zijn en meer als een afvallige voor de mensen van die dag werd beschouwd, die zou opstaan en zo'n uitspraak deed? Tenzij u mijn vlees eet en mijn bloed drinkt. Ze zouden zeggen, die man is een menselijke vampier. Oh, my. Iemands bloed drinken en zijn vlees eten, samenkomst maakt dat je wegkomt bij zo'n krankzinnige. Hij heeft het nooit verklaard. Hij legde het nooit uit. Hij hoeft het niet uit te leggen. Dat is juist. Hij wilde gewoon zien wat voor soort geloof zij hadden. Ziet u, als u gelooft, zou u geloven. Het kan me niet schelen wat een ander zegt. Als ik vanavond voor 5000 mensen bad en alle 5000 vanavond stierven, zou ik de volgende ochtend nog steeds voor de zieken bidden. Ziet u, wat God zegt, dat telt niet wat de mensen zeggen, ziet u. En God, hij zei, tenzij u het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt u geen leven in u. Jongen, die mensen, deze intellectuele groep, wel, ze zeiden, ga uit de buurt van deze man, hij is gek, hij is een wilde. Hij is een menselijke vampier, om die man zijn lichaam te eten. Hij heeft het nooit verklaard. Nu had hij 70 verordineerde predikers bij zich. Hij vond dat hij daar wat te veel mensen had, dus liep de menigte bij hem weg. Hij had daar de verordineerde predikers zitten en hij zond 70 van hen uit. Hij zei, wat zult u zeggen, wanneer u ziet dat de Zoon des Mensen ten hemel vaart, van waar hij gekomen is? Hij legde het niet eens uit. En die predikers zeiden, deze man stijgt ten hemel op van waar hij gekomen is. Oh, wij kennen hem. Wij kennen zijn moeder. Wij zijn naar de stal geweest waar hij geboren werd. We zagen de wieg waar hij gewiegd werd. We hebben met hem gevist. Op de oevers hier hebben we met hem aangelegd. En deze zoon des mensen stijgt op van waar hij gekomen is. Hij komt uit Bethlehem. Waar komt deze vandaan? Dat is te veel van ons. Voor ons. En zij liepen bij hem vandaan. Hij heeft het nooit uitgelegd. Hij hoefde niets uit te leggen. God hoeft niets uit te leggen. Hij is God. Hij doet het omdat hij het beloofde. Hij legt het niet uit. En dan, slechts 12 waren overgebleven. Hij keerde zich om en keek hen aan en zei, ik heb u 12 gekozen en één van u is een duivel. Hij zei, wilt u ook niet gaan? Toen zei Petrus, die geweldige woorden, tot wie zouden wij gaan, Heer? Want wij zijn zeker dat gij het woord des levens hebt. Ze hadden zo duidelijk betuigd gezien. Het gaf niet wat de priester zei, wat iemand anders zei. Ze wisten direct dat hij het woord des levens had. Hij zei, gij hebt het woord des levens. En nu merken we op dat ongeacht wat de anderen deden, hoe zij wegliepen, deze discipelen voorbestemd waren. Ze waren verordineerd tot eeuwig leven. Nee, ze konden het niet uitleggen. Ze konden het evenmin als de overige uitleggen. Maar er was iets in hen, die vertegenwoordiging in de hemel. Een gedachte die God van hen had voor de grondlegging der wereld. Hij had zich hier gemanifesteerd. En ze waren met God verbonden. En waren er zeker van dat dit Gods betuigde belofte was. En niets zou het bij hen kunnen veranderen. Dat is echt waarachtig christendom. Vandaag zijn de mensen zo'n beetje zoals ze waren in de dagen toen de discipelen op de oceaan waren. En op een avond zak er een storm op. En er was niets. Alle hoop was verdwenen dat ze ooit gered konden worden. En ze zagen hem aankomen wandelen op het water. En nu was het hun schip vol water gelopen, de zeilen waren gebroken en de roeiriemen waren weg. En ze hielden elkaar vast en schreeuwden. En ze keken uit en zagen hem aankomen wandelen op het water. En ze waren bevreesd voor hem, hun enige hoop. En ze waren bang voor het enige wat hen zou kunnen redden. Als dat niet weer opnieuw een echt beeld van vandaag is, zij vonden dat het er spookachtig uitzag. Weet u, hij zei, ze schreeuwden het uit van angst dat het een spook was. En zo zag het er ook uit, geestelijk. Vandaag is het even zo. Maar als u net zo zult doen als zij, toen zij het uitschreeuwde, hoorde zij die stem terugkomen. Vrees niet, ik ben het. Wees niet bevreesd, ik heb goede moed. En als u alleen maar let op het woord der belofte voor deze dag, zult u dezelfde stem horen spreken door het woord. Ik ben het, ik beloofde dit te doen in de laatste dag. Vrees niet, wees niet in paniek. Stel je vertrouwen in mij, de Zoon van God, wie hij is. Geloof het nu. We hebben Abraham gisteravond in de tegenwoordigheid van Elohim achtergelaten, waar we hem door de belofte heen naartoe brachten. En nu zien wij dat bij de laatste belofte voor het komen van de Zoon een man optrad, gekleed als een man, at als een man, sprak als een man. En Abraham keek naar hem en sprak hem aan met Elohim. Elohim. Twee waren naar Sodom gegaan om daar te prediken. En we vergeleken dat met wat heden plaatsvindt. U herinnert zich al het verhaal waar wij gebleven waren, perfect hetzelfde. Zoals Jezus voorspelde dat het zou zijn zoals het was in de dagen van Sodom. Hetzelfde bevindt zich vanavond in dezelfde positie. En als vandaag zat ik daar en ik vroeg mij af en ik verwonderde mij over dit alles. En men hoorde nog van nog een aardbeving die daar had plaatsgevonden. En men zei, het schudt de landen opnieuw. En ik dacht, wat is dit? Weet u, het gebeurde op Goede Vrijdag. Weet u, dat 1900 jaar geleden op Goede Vrijdag de kerk Jezus Christus verwierp. En een aardbeving deed de hele wereld schudden. En ze hebben hem opnieuw verworpen. In het Laodicea tijdperk, zoals de Bijbel zei dat ze het zouden doen, hem buiten hielden. Deze ecumenische beweging van de Raad van Kerken is precies wat zij doen. En ze verzaken al hun evangelische leringen en dergelijke. Hoe kunnen twee tegen samen gaan, tenzij ze het eens zijn? Wel, u kunt het niet. Dat zal bij echte waarachtige christenen niet werken. Ze zullen het nooit ontvangen, beslist niet. Een wedergeboren christen zal nooit in zo'n valstrik trappen. Het is net zoals het zetten van een eend in een kooi. U weet dat hij geslacht zal worden. U zult hem daar nooit in krijgen. Eveneens zal een wedergeboren christen daar vandaan blijven. Abraham stond daar nu met een man te praten die zijn rug naar de tent had gekeerd waar Sarah was. En Abraham's naam was een dag of twee daarvoor nog Abram en Sarai. En nu is het Sarah met Abraham. En hij sprak Abraham toe met zijn vaderlijke, priesterlijke naam. Abraham, waar is Sara, prinses, uw vrouw? Hij zei, ze is in de tent achter u. Hij zei, ik ga u bezoeken overeenkomstig de belofte. De tijd is levens. Met andere woorden, over een maand. En ik kom u bezoeken zoals ik u heb beloofd. Hij had nu al 25 jaar gewacht op dit beloofde kind, zonder te wankelen in ongeloof aan het woord van God, maar sterk zijnde God de eer gevend. Let nu op. En Sarah binnen in de tent, zoals wij het in de volksmond uitdrukken, lachte zo'n beetje in haar vuistje en zei, ik, een oude vrouw, 90 jaar, en dan wellust hebben met mijn heer, mijn echtgenoot, wel daar 100 jaar oud en vele jaren geleden reeds opgehouden met te leven als man en vrouw. En een man met zijn rug naar de tent gekeerd, zei, waarom betwijfelde Sarah dat met in haar hart deze dingen te zeggen? Zie. En op deze wijze herkende Abraham wie tot hem sprak. Dat was Elohim. Precies. Zijn teken bewees zijn aanspraak erop. Hij zei, ik zal u bezoeken. Waarom zei hij ik? Hoe noemde hij hem Abraham? Wanneer hij degene was die hem de naam gaf. In een symbool. Niet in de tegenwoordigheid van een man. Precies tonend wat er zou gebeuren. Geeft hem zijn betuigde autoriteit, het beloofde woord, dat deze man die tot hem sprak, God was Elohim. Nu vinden wij in Hebreeën het vierde hoofdstuk, vers 12, zoals ik het de laatste paar avonden al tweemaal heb aangehaald, dat de Bijbel zegt dat het woord van God, de gedachten die in het hart zijn, de geheimen van het hart onderscheidt. En toen Jezus op de samenkomst neerkeek, en hun gedachten onderscheiden, en de vrouw vertelde hoeveel mannen zij had, Nathanael vertelde waar hij zat, was dat een betuiging dat hij die Messias was. God Immanuel, omdat hij het woord was. Zo waren de profeten. De profeten werden beschouwd goden te zijn. U begrijpt dat. Jezus zelf zei het zo. Hij zei, hoe kunt u mij veroordelen wanneer u degene tot wie het woord van God komt, goden noemt, en waarom veroordeelt gij mij wanneer ik zeg dat ik de zoon van God ben? En als ik niet de werken van mijn vader doe, geloof het dan niet. Hij was het betuigde woord van God voor dat tijdperk. En als hij nu gekomen was met het teken van Mozes, zou het niet gewerkt hebben. Maar als Mozes zou komen met Noachs teken, dan zou het niet geprofeteerd. Was niet geprofeteerd voor die dag. En al deze geestelijkheid en theologie hier, en hogescholen en scholen en opgeleide predikers, wat fijn is, we hebben er niets tegen, maar dat is niet de boodschap van het uur. Dat was voor die donkere dag. Het zal licht zijn in de avondtijd. Hij beloofde deze dingen, ik heb ze herhaaldelijk uit het woord voorgelezen, precies zoals het toen was, zei hij, zal het opnieuw zijn. Ik zou het met elk schriftgedeelte uit de Bijbel kunnen verbinden en u tonen dat het de waarheid is. Wel, nu zijn aanspraken werden daar betuigd toen hij zei hoe Sarah, wat zij achter hem deed. Nu, let op. Hij beloofde dat zij de volgende maand zwanger zou worden. Overeenkomstig de tijd des levens, zei hij. Merk nu op dat de weg van Abraham een type was van het koninklijke zaad nu. Hebt u opgemerkt dat Abraham de belofte was aan hem en aan zijn kinderen na hem? En zijn kinderen waren dan ten eerste het natuurlijke zaad en vervolgens het koninklijke zaad wat Christus was. Het eerste zaad dat door seks was, kwam Isaac. Doch zonder seks kwam Jezus, het koninklijke zaad. Nu, dat het bloed. Ziet u, wij zijn door bloed gered. En zonder bloedstorting is er geen vergeving. Merk op, Jezus was geen Jood. Jezus was geen heiden. Jezus was God. Hij kon geen Jood of heiden zijn. Kijk, het mannelijk geslacht produceert de hemoglobine, wat de bloedcel is. De kiem is in de bloedcel. U mensen hier, heel wat van u, onlangs reed ik hier in de buurt en lette op de buren, boeren, en u houdt kippen, en nu een hen kan een ei leggen, een moedervogel kan een ei leggen, maar als zij niet bij dat mannetje is geweest, zal het ei nooit uitkomen. Dan toch kan zij het ei leggen, want het ei is in het vrouwtje. Maar het bloed en het leven is in het bloed. Dus daarom, zijn leven was een geschapen leven, niet bevrucht door een man. En dan was het ei niet van Maria. Want als het ei van Maria was, zoals de meeste protestanten en ook katholieken geloven, dat het ei van Maria was. Nu, als het Maria's eicel was, maakte dat het menselijk. Nee, als de bloedcel God was, was ook het ei God, omdat Maria deze eicel daarbinnen niet kon produceren. U weet, u begrijpt waarover ik spreek. Zij kon dat niet zonder een sensatie doen. En als het wel met een sensatie kwam, wel laat u God dat dan doen. Het zou opnieuw seks zijn, ziet u. Dus zowel eicel als bloedcel was God. Amen. Dat is, geloof dan dat en u zult geloof hebben om voorwaarts te gaan. We zijn niet gered door het Joods bloed of heidens bloed. We zijn gered door het bloed van God zelf, een geschapen bloedcel. Zoals ik al zei, neem deze trouwe moedervogels, het wordt lente, onlangs zag ik hoe zij stro nemen en opvliegen om hun nesten te maken. Nu kan zij daar omhoog gaan en een nest bouwen en een nest vol eieren leggen en erop zitten om ze uit te broeden en zo trouw zijn aan die eieren dat ze zo mager wordt dat ze niet meer van het nest kan wegvliegen. Om wat eten voor zichzelf te halen. Maar als zij niet bij het mannetje is geweest, zullen ze nooit uitkomen. Ze zijn niet bevrucht, u weet dat. Ze zullen in het nest blijven liggen en verrotten. En zo gaat het met sommige van onze kerken. We hebben alleen maar een nest vol met rotte eieren. En zij hebben niet het geloof van Abraham. Het wordt tijd om het nest te reinigen en opnieuw te beginnen. Niet in contact komen met een organisatie, een of andere theologisch seminarie, maar in contact komen met de man Christus Jezus, die de vruchtbaarheid geeft aan de geest des levens in u, die in u is. Hij is degene die maakt dat u het gelooft. Maak het nest schoon en start weer opnieuw. U klopt hen op de schouder en haalt hen binnen en maakt hen diaken, terwijl ze 4 of 5 keer getrouwd zijn enzovoort. Wat ter wereld zijn we eigenlijk in verzeld? U zendt hen naar een seminarie en injecteert wat van die balsemvloeistof in hen en laat hen terugkeren. En onlangs werd bij een schatting aangetoond dat 99% van de protestantse predikers over de hele natie niet in de letterlijke tweede komst van Christus gelooft. 87% logend de maagdelijke geboorte. Denk dat eens in. Waar komen onze kinderen straks mee in aanraking? God schenk ons het geloof weer dat eens aan de heiligen werd overgeleverd. Abraham, let op zijn weg terwijl hij verschijnt. Hij typeerde precies de gemeente. Al wat Abraham deed, heeft... Wij hebben de gemeente in het oog gehouden. Als wij hier een week of twee zouden kunnen zijn, zou ik u stap voor stap kunnen tonen dat de gemeente dezelfde weg is ingegaan. Het laatste teken was God, het beloofde woord, die tot hen sprak in menselijk vlees. De laatste belofte voordat de heidenwereld, wat Sodom en Gomorra was, werd vernietigd. Denk nu na, Abraham had eerder, God was hem in vele symbolen en lichten en vormen en tekenen verschenen, maar nooit was God tot hem gekomen als een menselijk wezen en had hij met een hoorbare stem gesproken als van mens tot mens. En bedenk, de belofte staat nu precies op het punt om te worden vervuld. Sodom zal verbrand gaan worden. De laatste boodschap gaat voort. En daar gaat de gewone kerk, de denominatiekerk, liever gezegd, daar gaat een moderne Billy Graham naar binnen om hen eruit te rukken. Er is een uitverkoren gemeente, niet in Sodom, uitgeroepen, afgescheiden. Zij krijgen een boodschapper. Maar merk op dat de Abraham-groep de boodschap kreeg. En wat was het nu? God, die al heel de tijd tot hem gesproken had in symbolen en vormen en dergelijke, komt er regelrecht aan en hij manifesteert zichzelf hier in menselijk vlees. En onderscheidt achter zijn rug de gedachten die in Sara's hart waren. En Abraham zei, het is Elohim, de algenoegzame. Vergeet niet dat onmiddellijk daarna Sodom werd verbrand. Denk u eens in. De gemeente kan nu wel eens haar laatste teken krijgen. Mensen, ziet u, u hebt gejubeld, u hebt rechtvaardiging door Luther gehad, helliging door Wesley, geweldige tijden, gejuich, verheuging, gesprekken in tongen, uitlegging van tongen, goddelijke genezing. Maar waar zijn we nu aan toe? God spreekt recht onder ons, door ons. Hoorbaar, precies zoals hij daar deed. En hij beloofde het te doen. Dat is de kwestie. Het is niet iets wat wij verzonnen hebben. De Bijbel heeft het zo gezegd. Jezus zei dat hij het doen zou. Zichzelf opnieuw bekendmaken. Merk op, onmiddellijk hierna. Pleitte Abraham voor Lot. Hij zei dat als hij slechts 10 mensen kon vinden, hij het zou sparen, maar hij kon zelfs die niet vinden. De boodschapper daarginds, ze verwierven de boodschappers. Zoals Billy Graham's ontbijt toen hij in onze stad in Louisville, Kentucky was. Ik was bij zijn ontbijt. Hij zei, ik ga een stad binnen. Hij zei, hij hield de Bijbel omhoog. Het is een groot gelovige in de Bijbel. Hij zei, ik ga een stad binnen. En houd daar een campagne. Ik heb 30.000 bekeerdingen of beslissingen. En 6 maanden later keer ik terug en kan ik er nog geen 30 vinden. En hij zei, Paulus ging een stad binnen en maakte 1 bekeerding. En toen hij een jaar later terugkeerde, had hij bekeerdingen gemaakt, tot hij van die ene 100 bekeerdingen kreeg. Hij zei, nu wat is er aan de hand? Hij zei, jullie stelletje luie predikers. Hij zei, u neemt met uw voeten op de... uw bureau en gaat er niet op uit om die mensen te bezoeken. Wel nu, wie ben ik, een ongeletterd persoon zoals ik, om de grote evangelist tegen te spreken, maar ik zou graag 1 woord tegen hem hebben gezegd. Billy, welke prediker nam Paulus bekeerling? Ziet u? Omdat Paulus hem ver genoeg nam, zodat Christus in hem kwam en hij een levend vuur was, nam hem helemaal tot de levende tegenwoordigheid, niet in een intellectueel beweging of een toetreder, nog een verklaring ondertekenen of belofte dat u naar de kerk zult komen, breng hem helemaal tot de doop van de Heilige Geest en dan zal hij in vuur staan. Hij zal hij kinderen voortbrengen. Hoe kan hij het doen als hij onvruchtbaar is? Hij kan geen kinderen krijgen tenzij hij zelf leven heeft. Dat is de enige manier waarop iets zich kan voortplanten, door de kiem. En de kiem, de Heilige Geest die in Christus was, is in de gelovigen. Nu, we merken op dat Gods laatste teken aan Abraham letterlijk God was. Het woord. Herinner, God, het beloofde woord dat hem allang beloofd was, sprak tot hem in menselijk vlees. Een man die daar met hem stond te praten, onderscheidde de gedachten die in Sara's hart waren, terwijl zij achter hem in de tent was. Dat was het laatste teken. Merk nu op dat hij al eerder in vele symbolen enzovoort aan hem verschenen was, zoals lichten en vuur enzovoort hem verschenen. Maar nu, let op, en onmiddellijk, ik wil dat u opmerkt wat er met het oude echtpaar gebeurde. En ik hoop dat u niet vindt dat ik in een dwaling ben, en als u dit niet gelooft, laat het dan liggen, ziet u. Maar ik wil u vertellen wat ik denk dat er gebeurde. Hebt u het opgemerkt? Wel nu, hoe gaat Sara deze baby krijgen? Zij is 100 jaar oud, ze zou zeggen, wel, het was toen anders. De Bijbel zei dat haar baarmoeder verstorven was en de Bijbel zei dat zij beide hoog bejaard waren. Maar hij doet aan Sara en Abraham op deze wijze langskomend precies zoals hij beloofde aan hun zaad te doen, en hij heeft het gedaan. Ik kan het bewijzen precies aan de stappen die Abraham ondernam. Kijk nu waar hij zich nu bevindt. Wanneer deze God kwam en tot hem sprak in menselijk vlees, zich aan hem bekend maakte, hoe gaat Sara nu onmiddellijk deze baby krijgen? Abraham had met haar geleefd en misschien was hij, en werd gezegd dat zijn lichaam zo goed als verstorven was. De Bijbel zei dat, zijn lichaam verstorven. Sara's baarmoeder verstorven. Maar hij twijfelde niet, toch geloofde hij het. Nu kijk, als Sara, ik ben in een gemengd gehoor, en vergeeft u mijn zusters, u luistert ook naar uw dokter en ik ben uw broeder. Maar merk nu op, Sara op 90-jarige leeftijd is te oud om in barensweeën te gaan. Dat zou het niet kunnen verdragen, dat weet u. En nog iets, haar melkklieren waren opgedroogd, ze hadden nog niet de gezondheidszorg met hygiënische flessen in die dagen, ziet u. Ze moesten een zogende moeder zijn. Let op, dus hoe gaat hij het doen? Hoe gaat zij deze baby krijgen? Haar schoot is verstorven. Zij zelf is verstorven in haar lichaam en Abraham verstorven. Weet u wat hij heeft gedaan? Hij veranderde hen. Hij veranderde hen weer in een jonge man en een jonge vrouw terug. Ik kan dat bewijzen. Hij veranderde hen in een jonge vrouw, man en een jonge vrouw, en maakte hen opnieuw weer jong. Oh, wat een prachtige belofte. U zegt, oh broeder Brennan, oh wel, wacht slechts een ogenblik. Houd even vol. Dit mag de wettische misschien een beetje kwetsen, maar ik wil dat u dit nu ziet. Nu, we onderwijzen hierover net als een zondagsschoolles. Hij veranderde hen weer terug in een jonge man en een vrouw van ongeveer 20 jaar oud. Abraham, nu kijk, hij is oud. Zijn bakkenbaarden hangen ver van naar beneden. Zijn lichaam zo goed als verstorven. Zijn armen dun en slap. Sara met een sjaal over haar schouder. Mutsje op een oud-grootmoedertje. Voortstrompelend met een stok. En ik kijk de volgende morgen. O, Abraham met een grote bochel op zijn rug. En grijs neerhangende haren. Dan zegt Sara, Abraham, schat. Wat? Je baard is zwart geworden. O, Sara, jouw lieve ogen glimmen zoals ze altijd hebben gedaan. Je wangen hebben een rode kleur gekregen. Nog voor de zon die avond onderging, was zij teruggekeerd tot een jonge vrouw. En hij een jonge man. U zegt, nonsens, broeder Brennan. O ja, het was toch zo? Ja, een wonderbare belofte en type voor het koninklijke zaad van Abraham. Wat onmiddellijk komt, denk, Is het een belofte? Ja. Wij zullen veranderd worden. Zij waren terugveranderd in een jonge man en vrouw, precies tonend wat er met de gemeente het koninklijke zaad staat te gebeuren. U zegt, is dat een belofte? 1 Thessalonicenzen 4 vers 17. De bazuin van God zal klinken en wij zullen veranderd worden in een ogenblik, in een oogwenk en gezamenlijk worden opgenomen. Waarom? Hun lichamen moesten worden veranderd om de zoon te ontvangen. En onze sterfelijke, miserabele lichamen zullen veranderd moeten worden om de zoon te ontvangen, omdat we opgenomen zullen worden. We zullen in plaats hiervan een ander lichaam moeten worden, want we zullen in de lucht worden opgenomen om met hem te ontmoeten. Amen. Precies juist met de schriften, ziet u, ze werden veranderd. Als wij de Heer ooit in de lucht ontmoeten, kunnen wij hem met dit soort lichaam niet ontmoeten. Omdat wij aardsgebonden zijn, maar wij gaan er een ontvangen. Halleluja. Dat in de opname zal gaan. En de prachtige kant ervan is dat het zo nabij is. En we zien alle tekenen op hun plaats. Het zal niet lang duren. Amen. En in deze morgen zal er verandering zijn. Maar bedenk, het zal slechts alleen tot dat koninklijke zaad komen. De komst van Jezus zal zo geheim zijn dat de overige mensen er niets van zullen weten. Weet u dat er waarschijnlijk ook niet veel zullen zijn? Zoals het was in de dagen van Noach, waarin 8 zielen door water werden gered, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des Mensen. Eng is de poort en smal is de weg, en weinigen zullen er zijn die hem vinden. U zegt er zullen miljoenen zijn door al de tijdperken heen gered, zeker. Maar op dat opnamepunt waarin we ons nu bevinden, wat zal een deze dagen plaatsvinden? Men zal gaan zeggen, nu weet u, hier zijn we in de verdrukkingsperiode. Ik dacht dat de gemeente zou worden opgenomen voor de grote verdrukking. Dat is de waarheid, niet de gemeente, de bruid. De gemeente gaat door de verdrukkingsperiode, maar de bruid niet, beslist niet, ze is verlost. Ze heeft niets om van gezuiverd te worden, ze is al rein. De Heilige Geest is in haar gekomen en heeft haar gereinigd en nam alle vuiligheid en duisternis van de wereld weg. En ze gelooft dat woord en wordt er een deel van. Amen. Zo is het, zonder de Heilige Geest gebeurt er niets. Het is de bruid die uit de gemeente komt. En daar is zij die het overblijfsel van het zaad der vrouw wordt genoemd, achtergelaten om door de verdrukkingsperiode te gaan. Weet u, op een keer naar alle schriftversen van Jesaja, Malachi 3 en Jesaja 40, profeterend over de komst van Johannes de Doper, kwam Johannes precies overeenkomstig de geschriften. En zelfs de discipelen kwamen naar Jezus en vroegen, waarom zeggen de schriftgeleerden, de schrift, dat de Elia eerst moet komen? Hij zei, hij is reeds gekomen en u hebt het niet geweten. Hij is gekomen en ze hebben precies met hem gedaan wat zij verondersteld waren te doen. En u wist het niet. Wel nu, dat kon wel eens een deze dagen zijn. U zou kunnen zeggen, hoe is het met de opname? Het is al voorbij en u wist het niet. Zullen twee in een bed liggen, één zal opgenomen worden, één zal achtergelaten worden. Weet u, iedere dag zijn er ongeveer enkele honderden mensen op de aarde die hoe dan ook verdwijnen. Ze kunnen het niet verklaren en denk eens in, wat een treurigheid dat mensen regelrecht zullen doorgaan met prediken en geloven dat men gered wordt. En Noach ging de ark binnen en de deur werd achter hem gesloten door de hand van God. En de zon kwam op en ging onder gedurende 7 dagen voordat er iets gebeurde. En de mensen gingen gewoon door met prediken, gewoon door met gekheid maken enzovoort, niet wetend dat hun enige genade die ze ooit gekregen hadden, voor hen was afgesloten. Denk eens in. Predikers zullen nog steeds bezig zijn predikers op te leiden en ze uit te zenden en dergelijke dingen zullen gebeuren, terwijl de kerk gewoon doorgaat en volslagen zonder genade, zonder iets, volledig afgesneden. De opname is voorbij. Wie vuil is, wordt nog vuiler. Dat zegt de beschrift. Reeds gekomen en u wist het niet. Denk daar vanavond over na, vrienden, en houd in de gaten wat er gebeurt. Er is niets in de wereld wat u kan vertroosten dan het woord van God, ziet u. Er is geen andere hoop, uw natie niet, nergens. We zijn wormstekig tot in de kern. Weet u dat? Het communisme heeft de staak wormstekig gemaakt. Het moet op die manier zijn. U zult het niet tegenhouden. De Bijbel heeft gezegd dat het zo zal zijn. Dus u zult het niet kunnen stoppen. Maak u gereed voor de opname. Dat is het enige om te doen. 1 Thessalonicenzen 4 vers 17 zei dat we veranderd zullen worden. Zoals Abraham werd. En opgenomen met een ander lichaam. Nu Abraham een oude lichaam moest veranderen. Zo zal het ons veranderd moeten worden. Om de belofte te vervullen. Wij zullen moeten worden veranderd. U zegt nu deze oude lichamen. Ik sprak hier enige tijd geleden op een Kiwanis club en na afloop sprak een dokter naar voren en zei, meneer Branham, ik waardeer uw toespraak maar, zei hij, maar weet u, ik kan dat niet geloven, iets daarvan, tenzij het wetenschappelijk kan worden bewezen over de maagdelijke geboorte en dergelijke en over dat het God is. Ik zei, wel, u zult hem nooit geloven omdat u God niet wetenschappelijk kunt bewezen. bewijzen. U moet hem geloven door geloof, door geloof. Hij zei, wel, ik geloof niet iets wat niet wetenschappelijk is. Ik zei, bent u een gehuwde man? Hij zei, jazeker. Hebt u uw vrouw lief? Hij zei, jazeker. Ik zei, toon mij dan wetenschappelijk wat liefde is. Ik wil wat kopen als u mij kunt vertellen welke zaak het verkoopt. Ik heb het echt nodig. Ik zei, ik ziet u gewoon een simpel iets. Ik zei, ik wil u een vraag stellen. Kijk nu hier. Zijn wij gemaakt uit het stof van de aarde? Hij zei, jazeker. Ik zei, wij ontvangen dat stof door het voedsel te eten dat van de aarde komt. En het is plantenleven enzovoort. Ziet u kunt alleen leven door dodende substanties. Zie, als u leeft, moet iets sterven zodat u lichamelijk kunt leven. Als u aardappels eet, sterven zij. En als u rundvlees eet, sterft de koe. Als u varkensvlees eet, sterft het varken. En als u groente eet, sterft het. Het is een vorm van leven. En u leeft slechts natuurlijk door de substantie van iets wat dood is. Dode substanties. Gelooft u het nu niet, dan niet denken, vrienden, dat u slechts eeuwig kunt leven door de substantie van iets wat voor u stierf. Christus stierf. Voorwaar en stond weer op om zijn godheid te bewijzen. Merk nu op, ik zei, dokter, als ik dan voedsel eet, telkens als ik voedsel eet, gaat het in mijn lichaam en vormt het bloedcellen. Ja, dat is juist, en dan telkens wanneer ik eet, vernieuw ik mijn leven. Dat is correct, nieuwe bloedcellen. Dan wil ik u iets vragen. Ik zei, toen ik 16 jaar was, at ik graan en bonen en aardappelen en vlees en net zoals ik nu doe. En telkens als ik at, werd ik groter en sterker. En toen ik dan ongeveer 22 jaar oud werd, ieder menselijk wezen, ongeacht hoeveel u eet, hoe goed u eet, u wordt ouder en zwakker. Als ik nu water uit dit kopje in het andere schenk en ik het half vol schenk en dan gewoon doorga met schenken, voorbij half vol en in plaats van dat het omhoog komt, gaat het naar beneden. Bewijs mij wetenschappelijk hoe dat kan. Hoe komt het dat ik hetzelfde voedsel eet, mijn leven elke dag vernieuw, overeenkomstig, en bewijst, wetenschappelijk bewijst het dat ik mijn leven vernieuw wanneer ik een nieuwe bloedcellen krijg, hetzelfde soort bloed dat ik toen kreeg toen ik 16 jaar was, maar hoe komt het dan dat ik, nadat ik ongeveer 20 en nog wat ouder, jaren oud ben geworden, hoeveel ik ook maar eet, aftakel, ouder en ouder en ouder wordt en steeds maar doorgaan met afnemen, in plaats van dat het mij opvult zoals het toen deed, takelt het me af. Het is een beschikking, dat is het. Maar God nam een foto. En hij nam u toen u zo ongeveer 20 jaar oud was, als er niets tussen beiden kon komen, zoals de kleine kreupele jongen die hier zit. Het is als een graanstengel die omhoog komt en iets legt zich eroverheen en maakt dat het scheef groeit. Als u dat ding dat die kromgroei veroorzaakte zou kunnen verwijderen, zou die home zich weer oprichten. Het zal wel moeten, dat is alles. Merk op, als er niets tussen beiden komt, bent u daar. Fijne jonge dame, fijne jonge man. U en uw man blijven elkaar trouw, een moderne Adam en Eva van het beginnen. God zei, daar zijn ze. Nu dood, ga achter ze aan. Je kunt beginnen met hen te nemen, maar je kunt ze niet volledig nemen totdat ik roep. Nu, wat is het? Het is een negatief beeld. Oh my, ziet u, dat is precies wat hij bij Sarah en Abraham heeft gedaan. Hij vaagde de ouderdom weg. Ouderdom is een teken van dood. En er zullen geen tekenen van dood in de hemel zijn. Ziet u, elke herinnering aan de dood zal worden weggenomen. En er zal geen ouderdom zijn. We zullen allemaal jong zijn. Het is een foto die God in uw jeugd heeft genomen. En nu heeft God Abraham en Sarah genomen. En ze regelrecht weer teruggeplaatst in die goede jeugd. Dus daar zijn we er. En nu nog een bewijs. Ik wil u laten zien. Ik voel dat dit niet al te goed overkomt. Ik moet even... U gelooft dat niet. Wel, laat me u vragen. Laat me u iets tonen. Laat me u tonen dat ze werkelijk jong werden. Nu let op. Kijk op de landkaart waar ze waren toen God aan hen verscheen. Daar ging ze bij Sodom. Direct daarna ondernamen zij een reis naar Gerar van bijna 300 mijl, 500 kilometer. Dat is een hele tocht voor een oude man en een vrouw. Hier is deze oude man met zijn afhangende bakkenbaarden en leunend om zijn stok. Hier is een grootmoedertje, weet u, met haar mutsje op. Achter hem voortschuifelend met kleine stapjes van zo'n 10 tot 12 centimeter lang. En dan de narigheid was dat toen zij in Gerar waren gekomen, dat Abimelech was, een koning die naar een lieveling zocht. Hij had al die mooie vrouwen daar, die Filistijnse meisjes daar. Maar toen hij Sarah zag, werd hij verliefd op haar. Wilde haar tot zijn vrouw maken, is dat zo? Oh broeder, de Bijbel is als een liefdesbrief. Je moet wel tussen de regels doorlezen om te zien wat het beduidt. God zei dat hij het verborg voor de ogen van de wijze en verstandigen en het openbaarde aan kinderkens die zouden willen leren. Wanneer ik op het zendingsveld ben, schrijft mijn vrouw mij een brief. En ik heb haar lief en zij heeft mij lief. En ze zegt dan, lieve Bill, vanavond heb ik net de kinderen naar bed gebracht. En ik heb vandaag gewerkt. En ik zie lezend wat ze schrijft. Maar ik houd zo van haar dat ik dat tussen de regels door kan lezen, ziet u. Ik weet waarover ze praat. Ze hoeft mij niet te vertellen. Ik weet het omdat ik tussen de regels kan lezen. Zo is het met God. Wij proberen het niet te bestuderen omdat uit het standpunt van een nieuwsblad, uit een theologisch standpunt waar ik krijg hem lief, kniel neer en neem hem werkelijk in uw hart. De liefde van God uitgestort in uw hart door de Heilige Geest. Ga dan de Bijbel lezen. U ziet het precies tussen de regels door tevoorschijn komen. U weet wat hij zegt. Ziet u, hij zei het nooit rechtuit in het woord. Jezus dankte de Vader omdat hij die dingen verborgen had voor de ogen van de wijze en verstandigen. Wel nu, niemand anders zou de brieven van mijn vrouw op die manier kunnen lezen, omdat ik haar op die manier lief heb, ziet u. En op die manier schrijft ze naar mij. Dat is de manier waarop God naar u schrijft. Het staat tussen de regels, u leest het. Hier is zij nu, Sarah. Jazeker, ging daarheen. Zou u zich een omaatje kunnen voorstellen en al die mooie meisjes daar in het Filistijnse buurland, Gerar, en daar is Abimelech. Hij is een knap uitziende jonge koning en hij wil zich een liefste nemen. Dus kijkt hij overal rond en zei, ze zijn knap enzovoort, maar daar ziet hij omaatje komen. Weet u, bevend, nerveus, langskomend, hij zei, dat is degene waar ik op gewacht heb. Dat is ze. Oh. En Abraham zei, ik smeek je, Sarah, betoon mij deze goedgunstigheid. Je bent mooi om te zien, weet je. Hij zei, wanneer je daar komt, zeg dat ik je broer ben. En ik zal zeggen dat je mijn zuster bent, want als je dat niet doet, zullen ze mij doden om jou te nemen, zie je. Men kon toen geen twee vrouwen tegelijk nemen, dus dan wij. Zij kon liever gezegd niet twee mannen tegelijkertijd hebben. Eén deze dagen zal ik erover gaan prediken. Dan spreekt u erover dat slangenzaad iets teweeg bracht. Wacht tot dit uitkomt. Wel nu, herinner, dan ontdekken wij dat bij het zien aankomen van dit oude grootmoedertje Abimelech verliefd werd op haar en op haar toetrad en haar tot vrouw nam. Denk eens in. Ziet u waartoe hij ze terug veranderde? Jazeker, hij moest het doen. Deze Bijbel-liefdesbrief is iets wat God ons schrijft. Hij heeft het voor de ogen van de wijze en verstandigen verborgen en hij openbaarde het aan kinderkens, zulke die zouden willen leren. Hij verborg zijn komst, hij verborg Jezus voor de Farizeeërs. Deze geleerden van de schrift, vandaag hebben we niets vergeleken met hen. Ongeacht hoe bestudeerd zij waren, zij herkenden hem niet. Hij was verborgen, de Bijbel zei dit. Weet u dat de Bijbel gezegd heeft dat het aan de geestelijke van deze dag op dezelfde wijze verborgen zou worden? Pochers, hoogmoedig, meer liefhebbers van genotten van God, trouweloos, lasteraars zonder zelfbeheersing en verachters van degenen die goed zijn. Hebben een, u zegt dat is communist, nee, nee, die een vorm van godsvrucht hebben, maar de kracht ervan verloochenen. Keert u af van de zulke. Ziet u? Dat is juist. Dit is het soort dat van huis tot huis gaat en dwaze vrouwen leidt, beladen met velerlei begeerte enzovoort. Let op, nu we zien, Abraham daar en Abimelech komt eraan en zegt, dat is degene waar ik heel de tijd op heb gewacht. Dus liet hij zijn dienaren komen om haar op te halen en haar mee te nemen en haar misschien helemaal op te knappen om haar uit te laten zien als een soort koningin. En die avond, ik wil dat u hier Gods genade voor zijn profeet opmerkt. Dit zal u wellicht de adem benemen, maar het is de waarheid. Ongeacht hoe het eruit ziet, kijkt u precies naar wat de Bijbel zei. Nu kijk, Abimelech denkt, morgen ga ik dit mooie Hebreeuwse meisje trouwen. En zij is nu in de vertrekken daar waar mijn kamermeisjes haar parfumeren en haar haar prachtig opmaken en haar helemaal opsieren. Kunt u zich nu een oude 90-jarige vrouw voorstellen die zo opgesierd wordt om een jonge koning te huwen? Zo ontdekken wij dat terwijl zij dit knappe Hebreeuwse meisje helemaal gereed gemaakt hebben en zij zijn bad neemt en gaat liggen en nadat hij gebeden heeft zijn voeten uitstrekt en gaat liggen en zegt, oh my. Nu zou u zich Abraham kunnen indenken die zoiets zou uithalen? Een man die zoiets over zijn vrouw zou zeggen? Over een lafaard gesproken. Abraham deed dat. Daar zit hij nu, daar buiten, nadat hij zoiets gedaan heeft. Merk op. En Abimelech, die nacht verscheen de Heere hem in een droom en zei, gij zijt zo goed als een kind des doods. Hij zei, gij hebt de vrouw van een ander. En zij antwoordde, Heer, u kent de zuiverheid van mijn hart. Zij vertelde mij dat het haar broer was en hij vertelde mij dat het zijn zuster was. Hij zei, ik ken de rechtschapenheid van uw hart en dat is de reden dat ik u weer hield om tegen mij te zondigen, ziet u. Maar deze, haar man, is mijn profeet. Amen. Kijk naar zijn genade voor zijn profeet. Of schoon hij verkeerd doet. Yes. Zie? Hij zei, hij is mijn profeet. Ik zal niet luisteren naar uw gebeden. Ga hem zijn vrouw terugbrengen en laat hem voor u bidden. Als u het niet doet, gaat uw hele natie eraan. Elke baarmoeder is toegesloten. Denk eens in. Dat is precies wat hij zei. En Abimelech was een goed mens en vreesde God. Jazeker, maar ziet u wat de genade van God deed? Daarbuiten zat zijn profeet, die zijn vrouw aan een andere man ten huwelijk gaf, zelfs terwijl hij uitkeek naar de belofte van het kind en dergelijke dingen. En de genade van God blijft bij dat woord, ongeacht hoe het eruit ziet. Zo is het. Haar man is mijn profeet. En ik luister niet naar uw gebed. Het maakt niet uit hoe rechtvaardig en hoe goed en hoe slim u bent. Tenzij hij voor u bidt, bent u een kind des doods. Dus nam hij Sarah en herstelde haar terug. Oh my. Toen kwam Isaac op het toneel. Nu tot slot, snel nu, ik wil dat u iets gaat zien. Isaac kwam op het toneel en toen werd de belofte vervuld. Nu, nadat Isaac een kleine jongen geworden was, ongeveer 12 jaar oud enzovoort. gaf God een dubbele test aan Abraham. Nadat hij hem nu al 25 jaar had getest, gaf hij hem toen een dubbele test. Hij zei: Abraham, ik wil dat je deze zoon neemt, je enige zoon, en hem meeneemt naar de berg die ik je hier in dit visioen zal tonen. En ik wil dat je hem daar naartoe neemt en hem offert tot een brandoffer. En hij zei: hij weigerde helemaal niet om het te doen. Hij stond de volgende morgen gewoon op, nadat de Heere tot hem gesproken had, zadelde de kleine muilezels en nam wat hout en materiaal en hakte het fijn en ging met de ezels op weg. Hij reisde 3 dagen. En toen bereikte hij, na 3 dagen gereisd te hebben, de plaats waar hij op verre afstand naar had uitgekeken. Nu, hier is waar Abraham was, en een tocht van 3 dagen, toen hadden de mannen nog geen benzinebenen zoals wij vandaag hebben. Iedere gewone man kan 25 mijl, 40 kilometer per dag lopen, ziet u. Waar ging hij ver in die woestijn naartoe? En hij zei: nu, jullie blijven hier wachten. Ik vind dit zo fijn van Abraham. Hij zei tegen de dienstknechten: jullie wachten hier met de ezels. En ik en mijn zoon gaan daar ginds aan bidden. En wij zullen terugkeren. Hoe gaat hij het doen wanneer hij daar naar boven gaat om hem te doden? God vertelde hem en zei: ga daarheen en neem zijn leven. Maar wat zei de Bijbel in Romeinen 4? Abraham wist dat hij hem ontvangen had als een uit de dood en was volkomen overtuigd dat God in staat was hem uit de doden op te wekken van waaruit hij hem als het ware had ontvangen. Hij zei: wachten jullie hier? Hoe hij het zal doen kan ik u niet vertellen. Kunt u zich dat indenken, de zuster met de baby in uw armen en de moeder die in de rolstoel zit, kleine jongen daar vader? Ik weet niet hoe hij het kan doen. Ik weet gewoon niet hoe hij het zal doen, maar hij gaat het doen omdat hij beloofde dat hij het zou doen op grond daarvan dat u het zou geloven. Hij doet het voor anderen, ziet u. De jongen en ik, de knaap en ik zullen terugkeren. Zie, wachten jullie hier en wij zullen gaan aanbidden. En hij legde het hout op kleine Isaac, het type van Christus die zijn kruis droeg, kwamen bij de bergtop en kleine Isaac werd achterdochtig. Hij zei: vader, hij antwoordde: hier ben ik, mijn zoon. Hij zei: wel, hier is het altaar, hier is het vuur, hier is het hout, maar waar is het lam voor een offerande? Luister nu naar deze woorden die van Abrahams lippen kwamen. Mijn zoon, God zelf zal zich voorzien van een lam voor het offer. Dat betekent Gods voorziene offer. Jehovah Jireh, de Heere voorziet in een lam. En toen hij zijn handen vastbond en hem op het altaar legde, denk eens in wat een moment dat was nadat hij 25 jaar op hem had gewacht en God liet hem het enige waarover hij al die jaren getuigd had vernietigen. Hij was een smaad onder het volk dat om hem lachte. En hier zegt God: vernietig precies datgene wat u de enige mogelijke hoop zal geven dat mijn woord in u vervuld zal worden. Ik gaf u de jongen, hij is 12 jaar oud en ze hebben hem alle erkend en ik maak u nog steeds een vader van naties, maar ga uw jongen doden. Kunt u zich dat voorstellen? God toont ons, ongeacht wat iemand zegt of iets wat contra dat woord is, weiger er naar te kijken. Echt, zaad van Abraham gelooft dat. Ze lacht die zoon. En Abraham legde hem erop. Kunt u zich indenken? Streek zijn korte krulhaar weg uit zijn gezicht, terwijl zijn kleine bruine ogen zo omhoog keken, terwijl zijn lippen huiverden bij het zien van het grote lemmer van het mes dat kwam uit zijn vaders. Denk die vader eens in, trok zijn kleine hoofd naar achteren en duwde zijn keel plat, zodat hij hem met zijn mes de keel kon doorsteken in gehoorzaamheid aan God. Ongeacht hoe het eruit zag, hij zei: ik ontving hem als een uit de dood. God is bij machte hem op te wekken. Hief zijn mes achterwaarts en begon, en de Heilige Geest greep hem in zijn hand en zei: Abraham, Abraham! Hij zei: hier ben ik. Hij zei: houd uw hand terug. Ik weet dat je mij lief hebt en mij nu vertrouwt, daar ik zie dat je zelfs je enige zoon had willen geven. En ongeveer op die tijd zat achter hem een ram, met zijn horens verward in de wildernis. Broeder, zuster, ik wil u iets vragen. Waar kwam die ram vandaan? Kijk, u bent daar 3 dag reizen ver van de beschaving in de woestijn, waar leeuwen, jakhalzen en allerlei wilde honden en beesten en dergelijke zijn die dat ram op slag zouden kunnen doden. En kijk, hij is helemaal bovenop de top van de berg waar geen water is. En hij had daar in de buurt overal rotsblokken opgeraapt om dit altaar te bouwen en de ram was daar niet. Maar toen God er één nodig had, was hij daar. En het was geen visioen, hij stak hem dood en het bloed stroomde eruit, het stierf. Op dat ogenblik sprak God hem in bestaan en het volgende ogenblik nam Abraham hem uit bestaan. Ziet u? Jehovah Jireh, de Heere zal voor zichzelf in een lam voorzien. Het was onmogelijk voor een ram om daar te zijn. En als iemand iets weet over schapen in de wildernis, in de woestijn zoals daar, daar waar alle wilde verscheurende dieren ginds deze ram op slag zouden doden, hij zou daar ginds niet hebben kunnen bestaan. Hier boven op de bergtop, waar geen water, geen gras of niets is. En een paar minuten tevoren was hij er niet. En juist op het moment dat God deze ram nodig had, was hij daar. Hij sprak hem in bestaan. Net zoals hij daar aan hem was verschenen, Elohim. Hij had een lichaam nodig om daarin naar de aarde te komen. Dus verzamelde hij het kosmisch licht en petroleum enzovoort en stapte daarin. Zie, hij is God. Zo zal hij het met u doen. Nadat u niet meer dan een lepelvol as in de aarde bent, zal hij toch spreken. En daar bent u. Hij zal uw naam noemen en u zult antwoorden. Het zaad van Abraham. Wat een die belofte vervult. Merk op. Het was een ram. Als u nog een ogenblikje hebt, zou ik dit graag willen uitleggen. U weet dat ik de vorige avond achterwege liet. Ik heb het zelfs niet eens aan mijn gemeente verklaard. Herinnert u zich het moment dat hij dat offer bevestigde, dat verbond aan hem bekrachtigde? Hij nam een vrouwelijke geit, een vaars, vrouwelijke kalf en een ram en deelde ze in tweeën. Herinner u nu? Toen het koninklijke zaad van zijn geloof, bedenk, het was geen zij, maar een hij. Het was een hij. De belofte werd vervuld. Merk op, een ram. Hij. Hij. Om te voldoen aan het woord. Hij is het woord, die ram. Niet een zij. Ze werden eerst geofferd, denk aan Genesis 15, de zij. Zij waren de eerste daarginds. Toen nam hij een ram, de ram was de laatste. Hij, ram, het voorziene woord, niet de zij, geit, de organisatie, de kerk. Ziet u? Niet de zij, de kerk, maar hij, de ram. Amen. Dat is de reden waarom hij in april werd geboren, niet in december. De Romeinse kerk maakte het zo de geboortedag van de zonnegod en stelde het de zijne samen daar op de 25e december als hun circusfeesten werden gehouden. Als u de kerkgeschiedenis bestudeert, dan begrijpt u dat zij het zo vaststelden om, het was de verjaardag van de zonnegod, van de zon, waar ze, wanneer zij haast helemaal stilstaat, gedurende 5 dagen is er geen verandering in, van de 20e tot de 25e december. Zij plaatsten de geboortedag van de zoon van God en de zonnegod God op dezelfde dag en sloot een compromis tussen christendom en heidendom. Ze maakten er december van. Hij kon niet op 25 december geboren zijn, omdat er dan in Judea sneeuw op de bergen ligt. Hij werd geboren, zoals alle lammeren geboren werden, in het voorjaar. En hij moest onder de ram geboren worden, omdat hij een ram was. En de ram was april, precies. Hij werd onder deze ram geboren en dat is wat hij was. Hij was Gods ram, dat was hij daarboven, die Isaaks plaats innam. Amen. Ziet u het niet? Daar is het. Dit toont duidelijk dat de koninklijke zaadbruid niet door de zijkerk, het denominationele geitoffer geroepen zal worden. Nee, maar door hem, het gemanifesteerde woord van de ram. Want hij is het woord en de ram. Niet geroepen, zei hij, niet geroepen bij haar naam, maar geroepen bij zijn naam. Hij zou een volk uit de heidenen nemen, niet voor haar naam, maar voor zijn naam. Het zou zijn naam dragen. Oh my, waar bent u dan bang voor? Een heiden zou zijn naam dragen. De ram, niet haar naam, de kerk. Niet zij, maar hij. Halleluja. Het koninklijke zaad zou het zien. Kunt u niet Malachi 4 vervuld zien worden? Terughersteld tot het oorspronkelijke geloof. Het woord van God. Zeker, u mensen kunt dat zien. We zullen het niet duidelijker hoeven te maken. Laat die denominatie gaan. Mensen, keer terug naar dat woord. En de stem van de laatste dag en het teken van de laatste dag zijn om de mensen om te doen draaien naar het oorspronkelijke geloof. Malachi 4 zegt dat. Terug naar het woord. En hij was het woord. Niet haar, hem. Amen. De naam van de Heer Jezus. Het bewezen woord nu door de belofte. Het woord dat Johannes 14 vers 12 beloofde, de werken die ik doe zult gij ook doen. Malachi 4, daar zegt hetzelfde. Ook Lucas 17 vertelt ons dat in de laatste dagen de manifestatie van de wereld precies zo gesteld zal zijn als in de dagen van Sodom. En God zou neerkomen gemanifesteerd in menselijk vlees en zou de geheimen van het hart weten. Jezus zei dat dit zou gebeuren in de dagen wanneer de Zoon des Mensen geopenbaard zou worden aan het eind der wereld. Ziet u, het is niet de kerk, voeg u bij dit, voeg u bij dat. Het is komt tot hem. Zo kreeg Abraham zaad, haar offerande geofferd, in plaats van zijn letterlijke zaad, wat met zijn geestelijke zaad. En hij draagt zijn koninklijke zaad, het koninginnenzaad. Amen. Oh, als u het slechts kunt zien, bedenk, wat is het? Het is vlees en geest die zich verenigen. Die één worden. Kijk in Matthäus, het derde hoofdstuk. Hier was vlees, de maagdelijk geboren zoon van God, die uit de stad naar Johannes de Doper kwam aanwandelen. En daar stond hij in het water. De Bijbel zei, het woord van de Heer komt altijd tot de profeet. Is dat juist? En Johannes was een profeet. Ze hadden in honderden jaren geen profeet gehad. Maar hier was hij, daar stond de profeet. En hij profeteerde dat Jezus zou komen. En hij was in de woestijn geweest en zei dat hij een teken had gezien. God vertelde hem dat dit het teken deze Messias zou volgen wanneer hij kwam. Hij zei, hij staat nu ergens onder u. Er is één onder u wiens schoenen ik niet waardig ben los te maken. En deze dagen zal hij worden bekendgemaakt. En wanneer hij dat wordt, dan zal ik afnemen en hij zal toenemen. En het gebeurde dat hij keek en dat teken zag en zei, hier komt hij nu, zie je het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. De oude baptistenprediker, Dr. Davis, die mij doopte in de gemeenschap van de baptistenkerk, besprak dat eens met mij. Hij zei, weet je wat daar gebeurde, Billy? En ik zei, nee, ik weet het niet, dokter. Hij zei, hier is wat er gebeurde, Johannes was nooit gedoopt. Johannes doopte Jezus, toen keerde Jezus zich om en doopte Johannes. Ik zei, ik weet dat nog niet. Dus bleef ik erover bidden. Op een avond in een visioen kwam dit hier, ziet u, nooit. Hij nimmer doopte Jezus Johannes. Maar let op, hij zei, ik heb nodig door u te worden gedoopt. En waarom komt gij tot mij? Jezus zei, verdraag het, dat het zo is. Let op die twee paar ogen, de twee voornaamste mannen op aarde. Daar was God, hier was zijn profeet. En het woord komt tot de profeet. Indien het woord in vlees is, zal het naar de profeet gaan, ongeacht waar het zich bevindt. Het zal naar de profeet gaan, het zal moeten. De Bijbel zei dit en nu, hier komt, hij was het woord, in het begin was het woord en het woord werd vlees gemaakt en woonde onder ons. En hier komt het woord rechtstreeks in het water naar de profeet om zijn profetie te vervullen en te bevestigen. Amen. Daar staat hij. En daar ontmoeten die twee paar ogen elkaar, de een de profeet, de ander het woord. En Johannes, nederig voor hem, zei, ik heb nodig door u gedoopt te worden. En waarom komt gij tot mij? En zij verdraagt dat het zo is, want aldus betaamt het ons, ziet u, past het ons, om alle gerechtigheid te vervullen. Johannes, die een profeet was en dat woord kende, omdat het woord tot hem kwam, hij wist dat dit het offer was. En overeenkomstig de wet moest het offer gewassen worden voordat het gepresenteerd werd. Zo is het precies. Hij doopte Jezus omdat hij het komende offer was. Voor hij naar zijn openbare leven kon gaan, moest hij worden gedoopt, omdat het offer voordat het gepresenteerd wordt gewassen moet zijn. Amen. Hij doopt hem. En toen hij het gedaan had, liep hij regelrecht het water uit en hij keek op en zag de geest van God als een duif en een stem daaruit sprak en zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik een welbehagen heb te wonen. God en de mens werden één. In de beginnen waren Adam en Eva één, en toen hij hen scheidde, viel zij wegens het woord. Zij volbracht het woord niet. Ze viel, en zo is elk gemeentetijdperk op dergelijke wijze gevallen wegens verkeerde interpretatie van het woord, door die uitlegger toe te laten. Satan legde het aan Eva uit. Oh zeker, kon dat niet juist zijn? Zeker dit, zeker dat, alles kan niet juist zijn. Dat kan niet, oh ja, dat weet ik zeker. Maar als God het zei, is het zo. En geen zeker komt eraan te pas. U moet wederom geboren worden. U moet de Heilige Geest ontvangen. Of dit of omkomen. Merk hem op, hier komt hij en Jezus en God werden één, zij verenigden zich, zoals in Eden, waar Adam en Eva in de beginnen dezelfde geest waren. Hun namen werden Adam genoemd, ziet u, hij was beide Adam en Eva tezamen, en toen zij gescheiden werden om door de test te gaan, wat gebeurde er? Eva viel door het woord, dat was het woord. En Adam ging haar achterna om haar te verlossen, maar hij kon het niet doen, hij was niet waardig om haar te verlossen. Toen kwam de tweede Adam langs om de gemeente te verlossen, wat in een schaduwbeeld was, een type. Wel nu, zo zeker als Adam en Eva dezelfde geest moesten zijn, moeten Christus en de gemeente dezelfde geest zijn. Dezelfde bediening, de dingen die ik doe, zult gij ook doen. Ziet u wat ik bedoel? Zij moesten zich samen verenigen. Vlees en bloed en God moesten samenkomen en één geest zijn. En Jezus Christus en zijn gemeente is één geest. Hoe kan de kerk schepping ontkennen? Hoe kan de kerk datgene wat Christus hun vertelde te doen ontkennen? Hoe kunnen wij het logenen en dan zeggen dat wij van Christus zijn? Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u wilt en het zal u gegeven worden. Ik ben de wijnstok, gij zit de ranken. En het leven dat in de wijnstok is, gaat in de rank om vrucht te dragen. Vruchtdragers. En elke tak die geen goede vrucht voortbrengt, wordt afgehouwen. Zo deden de organisaties het verbreken, het woord in de verwarring brengen en dan zo verder gaan. En de een begint deze kant op te gaan en de andere die kant. En weldra weet u komen er enkele rikjes binnen en men nam hun idee over. En weldra weet u werd men een geweldig stel van Babylon. Hij snoeit het gewoon weg. Nooit stond er een organisatie op die niet viel. En elk die viel, keerde nooit meer terug. Ik daag iedereen daarover uit. Jazeker, u kent de geschiedenis. Er was nooit één. God zei dat zodra ze zich organiseren op de plaats, op de plank, en dat ik het, dat is het einde ervan. Hij zal een man ergens anders vandaan nemen om het regelrecht uit te brengen. Stellig, merk nu hierin op. Ze moesten één worden. Jezus zei dan, het leven dat in hem is, zal in zijn gemeente zijn. En hier is nauwkeurig wat hij belooft in de laatste dagen, dat het leven dat in Christus was, dat was in gemanifesteerd zal worden in de dagen dat de wereld in een Sodomtoestand is. Zoals het nu precies is. Kunt u niet zien, broeder, zuster, wat voor goed doet het tot een kerk toe te treden als u Christus niet in uw leven hebt. En Christus zich niet in uw leven bekend maakt. Ziet u, dat is het. Deze tekenen zullen degene die geloven volgen. Hij zei dat. Hoe zou u het kunnen zeggen? Als het niet zo is, hoe kunt u dan beweren van Christus te zijn? U zegt, broeder Branham, hoe denkt u dat dit ooit in deze intellectuele dag te laten aanslaan bij de mensen wanneer alles denominatie is? Niet lang geleden vroeg ik een vrouw in een ziekenhuis. Bent u een christen? Ze antwoordde, ik geef u te verstaan dat ik elke avond de kaars brand. Alsof dat iets met christendom te maken heeft. Ik ging voor een andere vrouw bidden. Nog een andere dame lag daar ziek. Haar zoon was bij haar en ik zei, ik kwam binnen en ik zei, dame, wilt u? Hey, ik ken u, u bent mevrouw Olivier. Ze zei, ja, broeder Branham. Ze zei, ik ben al lang ziek, broeder Branham. De dokter kan niet vinden wat er verkeerd met me is. Zou u willen bidden? Dat is de reden waarom ik u liet roepen. Ik zei, wel zeker, zuster Olivier. Ik zei, zou u uw hoofd willen buigen? Ze zei, wacht een ogenblik, trek het gordijn dicht. En ik zei, wel, dat is goed. Ik zei, ik was enkel van plan om te bidden. Bent u een christen? Ze zei, we zijn methodist. Wel, zei ik, dat vroeg ik u niet. Ik vroeg u of u een christen was. Ze zei, trek het gordijn dicht, ziet u? Dat is hoe bekrompen. Hoe zou een persoon ooit kunnen... Dat is zwarte duisternis, denominationele verschillen die hen afsnijden van de zegeningen van God. Dat bestaat in alle denominaties, dat is juist. Broeder, ga niet naar haar, neem hem aan, neem niet haar naam, neem de zijne. Neem zijn naam. U zegt, broeder Branham, hoe gaat u maken dat dit vandaag niet, dat dit vandaag aanstaat? Hoe gaat u het doen? Hij deed de belofte dat hij het zou doen. Hij zei, vrees niet, klein kuddeke. Het is uw vaders welbehagen u het koninkrijk te geven. Hoe zal hij het doen? Hij is nog steeds Jehovah Jireh. Hij is nog steeds Jehovah Jireh. God kan voor zichzelf in een gemeente voorzien. Hij is in staat van deze stenen, Abraham, kinderen te verwekken. Jazeker, hij is Jehovah Jireh. U zegt, zal het werken? Jazeker, God heeft het beloofd. Denkt u dat u het ooit voor elkaar zult krijgen? Ik kan het niet, maar hij wil. Ik ben er niet verantwoordelijk voor om het hem te laten doen. Ik ben alleen verantwoordelijk om het te prediken. Het is zijn zaak om het te bevestigen. Dat is aan hem. Als ik bij de waarheid blijf, zal hij ervoor staan. Hij heeft het bewezen en hij zal het doen. U zegt, het is verschrikkelijk duister. Ja, ik weet dat het verschrikkelijk duister is. En al de kerkelijke leiders gaan in deze enorme organisatie naar de slachtbank. U zegt, wat gaat u dan daaraan doen? Doe me denken aan een klein verhaaltje. Ik kan dit misschien vertellen voor we gaan sluiten. Ginds in Carlsbad, New Mexico, daar heeft men de grotten, weet u, waar u ongeveer een mijl ver in kunt gaan, daarbinnen. Ik heb nooit van dat spul gehouden, ze zitten altijd als een mol in de grond. En het ging daar naar beneden binnen en oh, het is daar binnen zo donker als de middernacht. En een klein meisje stond daar, oh waarschijnlijk zoals dit kleine ding daar. En haar broertje stond daar hier aan deze kant, ene kant, bij de gids die hen naar beneden zou leiden. Zo stonden ze daar beneden in deze donkere plaats en er, het was toen licht, want ze hadden alle lampen aan. En deze man, alleen om, de gids liep snel even naar het licht toe en dit jongetje dat met hem mee bleef lopen, hield de gids in de gaten. Dus toen de gids daar bij de schakelaar kwam, draaide hij het licht uit. Oh my, over duisternis gesproken. Anderhalve kilometer ver onder de grond, weet u, zo donker dat u geen hand voor ogen kon zien, niets kon zien. En dat kleine meisje schreeuwde uit alle macht. Ze sprong op en neer en gilde en schreeuwde zo hard als ze maar kon. En boven al het geschreeuw uit stond het jongetje en aan de ene kant en riep, oh zusje, oh zusje. Ze zei, wat is er, broertje? Hij zei, wees niet bang, er is hier een man die de lichten kan aandoen. Hier is een man die het licht kan aandoen. Hij is Jehovah Jireh. Er is een man hier die vanavond onder ons is. De Heilige Geest. Hij kan de lichten aandoen. Hij is het woord. Een man hier die het licht aan kan doen. Ik weet niet hoe hij het zal doen. Het is niet voor mij om het te weten, maar hij weet hoe de schakelaar om te draaien. Hij deed de belofte. Hij deed hem daarboven. Toen Abraham zijn mes boven de keel van zijn zoon hield, draaide hij het licht aan. Hij kan vanavond opnieuw het licht aandraaien. Laten we voor een moment onze hoofden buigen. God helpen dat hij de kleine schakelaar in uw hart wil omdraaien. Vrienden, deze week hebt u de grote Heilige Geest onder ons gezien. Daar is geen vraag over. Maar oh, laat dat kleine licht vanavond aangestoken worden. Mis het niet, mijn broederzuster. Ik denk dat met dit ene kleine hoofdstuk van Abraham hier bewezen is door het totaal te verbinden met van Genesis tot Openbaring. Dat is bewezen in welk uur wij leven. Christus opnieuw verworpen in onze natie. Aardbevingen in verscheidene plaatsen. Sodom en Gomorra. De kerk in haar toestand. Welke precies het beeld van het beest vormt. Al deze dingen hebben plaatsgevonden. Zoals de Bijbel heeft gezegd en u mensen weet dat, zie. Nu, zonder deze grote ervaring met Christus, als het leven van Christus in u komt, bekijk uzelf nu in Gods spiegel. En zie of u vanavond uzelf kunt identificeren. Als u in de dagen van Noach geleefd had, de tijd van de zondvloed, met welke partij zou u geïdentificeerd worden? Als u in de dagen van Mozes geleefd had, aan welke kant zou u hebben gestaan als u in de dagen van Christus geleefd had, toen alle kerken tegen hem waren? Hij kwam alleen te staan in de dingen die hij deed en het enige was dat God met hem was. Dat is het enige, zelfs bijna al zijn discipelen liepen bij hem weg. Maar welke kant in uw huidige staat nu? Waar zou u, aan welke kant zou u staan? Aan welke kant zou u op dit moment staan wanneer u hem opnieuw direct onder ons ziet? Wel nu, hij is hier. Hij kan het licht in uw hart aansteken en uw leven vullen met de Heilige Geest. Amen. Hoeveel hier met uw hoofden en uw harten gebogen willen nu een ogenblik met mij bidden. Hemelse Vader, wij weten dat u niet zomaar langskomt en dingen doet. Alleen om te tonen dat u het kunt. U doet het met een doel. En heren, ik voelde mij deze week geleid om te wachten tot dit moment. Tot deze speciale tijd. Dat zij allereerst zouden zien dat het woord wordt bevestigd. Het is nu buiten twijfel. En dit ene karakter, Abraham, waarin alle karakters uit de Bijbel direct besloten zijn. En wij zien waar wij ons nu bevinden. Vader, in gebroken woorden, maar dat is het beste wat ik kon doen, bid ik nu dat de Heilige Geest die hier is, die de geheimen van elk hart kent, nu tot het hart wil spreken. Doe het, Heer. Spreek tot diegene die niet zou gaan, als u vanavond zou komen, als de deur vanavond gesloten zou worden. Als zij op weg naar huis zouden sterven, of door een auto geraakt en gedood worden, of sterven en in de ochtend dood in bed gevonden zouden worden. Zij zouden niet gered zijn. O God, laat alstublieft niemand van hen zo heen gaan. Als zij alleen tot een kerk zijn toegetreden, Heer, mogen zij niet beschaamd zijn om uit te stappen en God te vragen om een vervulling van zijn geest, omdat zijn leven in hem komen. Als zij niet in staat zijn geweest deze dingen te begrijpen. De discipelen begrepen het evenmin, maar zij hielden vast tot de Heilige Geest werd uitgestort. Toen begrepen ze het en schreven de Bijbel. Ik bid nu, Vader, dat u tot elk hart wilt spreken en laat hun weten dat een man die het licht kan aandoen, vlak bij de deur van hun hart staat. Met onze harten gebogen nu, hoeveel hier willen werkelijk eerlijk zijn en zeggen, broeder Branham, ik weet dat ik niet recht sta voor God. Dan wil ik dat u uw hand opsteekt. Houd uw hoofd gebogen, iedereen, doch steek uw hand op. Ik sta niet recht voor God. God zegen u. Ja, ik weet dat ik niet in orde ben voor God. Ziet u wat ik probeer te doen? Gunst vinden bij God voor deze grote genezingsdienst morgen. Als ik alleen maar gunst kon krijgen, dan geloof ik niet dat er iets overblijft dan dat God zal genezen als ik slechts de mensen ertoe kan bewegen te geloven. U die nu zonder de doop van de Heilige Geest bent, en u weet dat dat de olie is, als men geen olie in de lamp had, gingen zij niet binnen. En hebt u ooit in de kranten van zo'n tijd gehoord, waarin Presbyterianen, Lutheranen, kijk naar het tijdschrift van Christian Businessmen, Lutheranen, Presbyterianen en zelfs katholieken zoeken er bij honderden naar om de doop van de Heilige Geest te vinden. En ik vraag me af of die volle evangelie zakenlieden begrijpen dat zij het niet zullen ontvangen. De Bijbel heeft gezegd dat zij, toen zij kwamen, zeiden, geef ons wat van uw olie. Ze zeiden, de slapende maagd. Zij beseffen dat zij al die tijd gehad hebben om olie te halen, maar zij hadden het niet gedaan. Dus toen de bruidegom net op het punt stond te komen, zeiden ze, geef ons wat van uw olie. Zij antwoordden, wij hebben het genoeg voor onszelf. Ga heen en koop het van degene die verkopen. En terwijl ze heen gegaan waren, kwam de bruidegom en de bruid ging binnen. En zij werden in de buitenste duisternis geworpen om wakker te worden en tot de ontdekking te komen dat de opname voorbij was en zij achtergebleven waren waar geween en geklaag, verdrukkingsperiode en tandengeknars zal zijn. Mijn broeder en zuster vanavond, mijn vriend, als u de Heilige Geest niet hebt, maar genoeg overtuigd bent om te weten dat u het zou moeten hebben, zou u uw hand willen opsteken en zeggen, bid voor mij broeder Branham, ik geloof dat we in de tegenwoordigheid van God zijn, bid voor mij, ik heb de Heilige Geest niet. God zegen u, kijk eens naar de handen overal. Hebt u het dan nodig? Nu weet ik, tot uw methodisten en baptisten enzovoort, dat heel wat fanatisme is, dat volgt op elke boodschap. Tot u Lutheranen, nu. Ik was pas de geschiedenis van Maarten Luther aan het lezen. Een van zijn boeken die niet lang geleden over hem werd geschreven. Men zei dat hij van Maarten Luther tegen de katholieke kerk kon protesteren en daar staande bij kon blijven. Was niet zo raadselachtig, maar wel dat hij zijn hoofd boven al het fanatisme uit kon houden dat op zijn opwekking volgde. En dat gaat bij elke opwekking, is er een gemengde menigte, u weet dat. Maar vergeet niet dat het enkel erop wijst dat er een echte bestaat. Wanneer u een valse dollar ziet of iemand doet of hij iets heeft, bedenk slechts dat er iets waarachtigs is waarvan het is nagebootst. Zo niet, dan is dat het origineel, ziet u. Dus weet u van die anderen dat het niet de originele kan zijn. Er moet een origineel zijn en dat origineel is de echte Jezus Christus die hier is en elk geheim in uw hart op dit moment weet. En nu ga ik u vragen, als u hem hebt gezien en deze getuigenissen van al die verschillende gevallen die genezen werden, hoort en hoe de harten der mensen in deze week bekend werden gemaakt en u, dat is hij die tot u spreekt. Dat is hem. Ik vraag mij af of u gelooft dat het u zou helpen als ik voor u bid. Herinner dat de Heilige Geest gegeven werd door oplegging der handen. Petrus, nadat Filippus naar Samaria was gegaan en daar al de mensen in de naam van Jezus Christus had gedoopt, toch kwam Petrus daar en legde hen de handen op en de Heilige Geest kwam op hen, ziet u? Nu, als u daarin gelooft, vraag ik me af of u hier naar voren wilt komen, ieder die niet gered is, of de Heilige Geest niet heeft gekregen, hier zou willen komen en hier voor een ogenblik wil staan, om mij voor u te laten bidden als u door het gangpad komt, ongeacht waar u bent, kom hier gewoon staan, wandel hierheen en laat mij even met u bidden. God zegen u. Laat iedereen nu zingen. Bijna overtuigd als u wilt, zuster Downing, als u wilt, in orde. Wilt u niet gelijk meekomen, mijn broeders? God zegen u, mijn broeder. Iedereen echt rustig nu, biddend. Dit kan het beslissende moment zijn. Het kan het verschil betekenen tussen dood en leven voor vele, vele mensen. Bent u alle hier geweest deze week? Hebt u de Heilige Geest gezien, wat hij deze week onder de mensen heeft gedaan? Christus te ontvangen. Wilt u niet komen zonder God, zonder de Heilige Geest? U mag zeggen, ik behoor aan een kerk, broeder Branham. Dat is niet waar ik over spreek. Ik bedoel, bent u vervuld met de Heilige Geest? U zult nooit een beter geschikte dag vinden dan juist nu, wanneer Jezus Christus onder ons is geïdentificeerd. Wat als u zou sterven nog voor de ochtend en dan kunt u niet roepen? Wilt u nu niet komen terwijl hij roept? Dat is goed, blijf komen, regelrecht hier naartoe. Wilt u niet komen nu? Ik weet dat iets in mijn hart me vertelt dat er iemand teruggehouden wordt. Doe dat niet. Doe het niet, broeder, doe het niet. Luister, vrienden. You believe. Gelooft u dat de Heilige Geest gedurende deze week bewezen heeft dat hij hier spreekt? Laat ons uw hand zien. Er zouden er nog eens zoveel moeten zijn. Of nog meer. Ik bespeur dat gevoel. Ziet u, hij is niet, er is tot nog toe iets verkeerd. U kunt beter komen. Bedenk, ik kan u niet dwingen
om te komen tegen uw eigen wil in. Maar ik geloof dat dit de tijd kan zijn voor alles waar naar u hebt uitgekeken. Het kan op het punt staan dit
direct te gebeuren. En dit kon, ik hoop dat het niet dat is. Het zou de laatste keer kunnen zijn dat u ooit nog geroepen zult worden. Bedenk, hij zal niet altoos twisten. Hij zal roepen, dan zal hij zich van u afkeren om nooit meer terug te komen. Waarom komt u niet direct? Wilt u niet hier naartoe komen en u opnieuw aan God aanbieden? En zeggen, ik zal mijn standpunt innemen. Ik zal de weg inslaan. Ik ben niet beschaamd. Ik behoor tot de kerk. Maar ik wil de hele wereld laten weten dat ik gereed ben om Christus in mijn hart te ontvangen. De Heilige Geest. Ik kom het nu doen. Ik ben gereed mezelf in orde te brengen. Een echte christen te zijn. Een echte dame. Een echte man, wilt u niet komen? We zullen nog even wachten. Kom direct naar beneden, dat is goed, van de balkons. En zijvleugels, kom naar beneden. Bepaal uw standpunt, vriend. Ik mag u misschien nooit meer aan deze kant van de grote tijd zien. Maar als ik u niet meer zie, herinner dan dat ik onschuldig zal zijn. Christus eveneens, hij heeft zichzelf bij u bekendgemaakt. U zult hem binnen enkele ogenblikken hetzelfde zien doen. In orde. Kom hierheen en neem uw plaats in. Wat zult u zeggen, broeder Branham, u bent aan het oordelen. Nee, dat doe ik niet. Ik beoordeel dit gevoel dat in mij is, ziet u. Daar is iets binnen in mij dat zegt, oh, er is meer, er zijn er veel meer. Ziet u, zegt u, u zegt nu, wel, ik heb mij bij de gemeente gevoeld, broeder Branham. Ik ben van de Pinkstergemeente. Dat is niet wat ik vraag, wat ik zeg, vriend. Dat vraag ik helemaal niet. Ik vraag, hebt u het leven van Christus ontvangen? Zegt broeder Branham, ik heb in tongen gesproken. Dat is goed, maar dat is nog steeds niet waar ik naar vraag. Zegt broeder Branham, ik heb nog nooit iemand kwaad gedaan. Dat is nog steeds niet waar ik naar vraag. Is het leven van Christus in u? Neem geen risico, vriend. Doe dat niet, doe dat niet. Het zal, wanneer de dood u treft, dan zal het te laat zijn. Doe het niet, alstublieft. Doe het niet. We hebben hier nu zo velen op het ogenblik. Ik heb nog een beetje ruimte voor enkele meer. Ik zal voor deze gaan bidden en dan, zodat we daar binnen kunnen gaan, daar in die zaal kunnen gaan, zodat we kunnen komen en handen op hen leggen om de Heilige Geest te ontvangen. En dan gaan we direct voor deze bidden. Buig even uw hoofden een ogenblik. Als hemelse Vader, hier zijn deze gebogen hier. Het zijn mannen en vrouwen, ze zijn voor de eeuwigheid bestemd. Ze moeten heen gaan, dat weten we. En wij zien aardbevingen en de wereld in de toestand waarin zij zich nu bevindt en zien de Christus tot ons komen. En de dingen doen die hij zou doen. En we zien de boodschap, het woord, onmiddellijk uitgaan. En we zien hem er dan vlak achteraan komen om te getuigen dat het waar is, kent elk geheim van het hart. En deze mensen zijn nu naar voren gekomen om een standpunt in te nemen. En ze konden dit niet uit zichzelf gedaan. Ze komen omdat zij geleid werden te komen. Vader, ik zend hier op dit moment gebed voor hen op. Niet alleen voor hun redding om gered te zijn, maar dat zij vervuld mogen worden met de Heilige Geest. Sta het toe, Heer. Mag een ieder die hier staat vervuld worden met de Heilige Geest. En mogen van hier een opwekking door dit land komen die deze gemeenschap zal schudden en heel dit land eromheen. Sta toe, Heer. En elke kerk in de Methodiste, Baptiste, Presbyteriaanse kerk van Christus, Lutheraanse en wat het ook mag zijn, mogen er door deze mensen die teruggaan met de echte Heilige Geest een opwekking komen, Heer. God in hun leven manifesterend. Sta toe, Vader. Ze zijn nu de uwe. En ik bied ze aan u aan. Nu zullen wij hen naar binnen laten gaan en hen de handen opleggen, Heer, opdat zij de Heilige Geest mogen ontvangen in Jezus' naam. Terwijl we nu alle onze hoofden naar beneden houden, vraag ik deze groep nu deze man hier vlak aan uw zijde te volgen, zodat ik bij u kunnen komen en hier tegenover in de andere zaal. We hebben hier daar een plaats om voor u om te knielen. We komen u de handen opleggen opdat u de Heilige Geest zult ontvangen. En als u ziek bent, zult u genezen en wat u ook nodig hebt, ga direct daarheen en dan kunnen we regelrecht met u binnengaan. En er zijn er meer die moeten komen, maar er is maar wat weinig. Er is geen ruimte voor hen om te staan. We gaan nu deze tweede oproep doen. Ga direct hierheen naar deze kant hier. Goed, God zegene u. Tot de rest van u hier, terwijl zij zich daarheen begeven, waarom komt u niet hierheen voor gebed? We zullen nu deze plek hier weer opvullen. We zullen dan daar binnen gaan om de doop van de Heilige Geest te ontvangen. Wij gaan daar binnen nadat wij de identificatie van de Heer Jezus deze week hier voor ons hebben gezien en zonder een schaduw van twijfel weten dat dit Hem is. Bedenk nu dat dit dezelfde Heilige Geest, dezelfde Heer Jezus, die mij vertelde wat er met deze mensen aan de hand was, waar zij waren, wie zij waren, waar zij vandaan kwamen, wat er met hen zou gebeuren. En u weet dat het nooit één keer faalde en het zal het ook nooit, nooit. Diezelfde Heilige Geest vertelde mij om dit te doen. Dat is waar, ik doe dit onder de leiderschap van de Heilige Geest. Nu, terwijl dit, zodra deze groep naar buiten gaat, in deze andere zaal hier, voordat wij daar aanheen gaan, willen wij dat u komt, u hier, kom nu. Kom deze kant op, de rest van u hier, die de doop van de geest verlangt. Wilt u niet gelijk komen? Kom deze kant op, God zegen u, jongeman. En als sommigen onder u ziek zijn en niet vervuld met de Heilige Geest, waarom komt u niet om Christus te ontvangen? Ontvang hem en dan zult u voor een beter leven staan. Deze dame was zo terneergeslagen, zo onder veroordeling dat zij het niet meer kon verdragen. Ze helpen haar naar de zaal. Kom nu u, volgende van u hier, er is nu volop ruimte om hier te staan. Kom naar voren, u die kerkleden bent. Methodisten, Baptisten, wij vragen u niet om... Luister vrienden, ik weet dat men zegt Pinksteren, men organiseerde Pinksteren, dat is verkeerd. Pinksteren is een ervaring. De Methodisten krijgen het, de Baptisten krijgen het. Elk van hen krijgt het, Pinksteren is niet georganiseerd. Het is een ervaring en als u de ervaring van Pinksteren niet hebt gehad, kom het nu ontvangen. Bedenk, als u gelooft dat ik zijn dienstknecht ben, zijn profeet, bedenk dat er een echte doop van de Heilige Geest bestaat. Precies te midden van alle fanatisme is er nog steeds een echte Heilige Geest. Een origineel van God. U komt en gelooft het nu. Wilt u niet komen terwijl we nog één of twee coupletten van dit lied zingen, zodat ik zeker kan zijn dat mijn ziel rein is? Wanneer ik deze stad verlaat, zal het bloed niet op... Ik weet dat hij tot anderen spreekt, waarom komt u niet? God zegen je, kleine jongen. God zegen u alle die hier nu staat. Dat is goed, kom naar boven. Kom toch van elke kant van het gebouw, buiten, binnen, balkons, waar dan ook. Kom nu direct naar beneden, helemaal hier naartoe. Neem uw plaats voor Christus in. Schaam u niet voor hem. Als u stervende was, wat als u uw hart nu voelde haperen en bedenkt degene die tot u spreekt, hij houdt uw hart in zijn hand. Hij weet het geheim van uw hart. Ik zeg het in de naam van de Heer. Er moeten er nog veel meer komen. Waarom komt u niet? U zegt, ben ik het, broeder Branham? Ja, u bent het. Als u niet absoluut zeker bent, neem geen enkel risico. Dat is het, dat is het. Dat is juist, de oogst is zo ongeveer voorbij. Kom, voorwaarts. Op een dag zal het te laat zijn. Wacht niet op een ander uur, een andere minuut. Sta op en kom. Jongeman, breng je meisje mee. Breng je jongen. Moeder, breng vader mee. Kom direct nu. Iedereen, jonge dame, jongeman, wie u ook bent. Oude man, oude vrouw, kom voorwaarts. Dit is het. Als u vergeet niet wat ik u zojuist in de Bijbel getoond heb, u zult veranderd worden als u enkel het zaad van Abraham accepteert. Laten we nu onze hoofden buigen, Heere Jezus. O God, onderzoek ieder hart. Onderzoek iedereen, grote Heilige Geest. O God, laat het niet te vergeefs zijn voor geen enkel persoon. Mogen ieder, elk één, Heer, gered zijn. Laat niet één van hen de verkeerde weg opgaan, Heer. Ik eis hen op in de naam van de Heere Jezus Christus, voor de juwelen in de kroon van mijn Heer. O, wiens tegenwoordigheid hier nu is, de grote vuurkolom die door het gebouw rondbeweegt, bewegend over de harten. Ik bid, God, dat het hart die ketenen zal verbreken en zal oprijzen. En liefelijk tot Jezus Christus zal komen. En zeggen, Heer, met al wat ik ben, hier ben ik. Neem mij en vorm mij, Heer, in uw grote pottenbakkershuis. En vul mij en maak mij van een zoon, van mij een zoon of dochter van God. Sta toe, Heer. Mogen dit zo zijn, terwijl wij voortgaan met nog één vers te zingen, wilt u? Dan zullen wij nu snel moeten gaan sluiten, omdat wij naar de rest van hen hier zullen moeten gaan. Kom nu, kom direct, wilt u niet? God zegene je, lieveling. Uit de mond van kleine kinderen ontvangt hij lof. Oh. Bijna overtuigd. Keer u niet af. Dat is hij die u uitnodigt, tot uw hart spreekt. Ik vraag me af of ik het ben. Als er een zweem van twijfel is, kom dan. Laten we nu onze hoofden buigen terwijl deze zich gereed maken. Nu, zoals u hier staat, kijk naar beneden. Bedenk dat u moest komen door een opwelling van iets binnenin u. Dat u vertelt dat er iets verkeerd in uw leven is. Ik bewonder uw standpunt. Herinner u dat Jezus zei, als u zich tegenover de mensen voor mij schaamt, zal ik mij tegenover mijn Vader en de heilige engelen over u schamen. Maar degene die mij zal belijden voor de mensen, die zal ik belijden voor mijn Vader en de heilige engelen. En nu zijn er hier tamelijk wat mensen achterin, die gereed zijn om met ons in gebed te treden, opdat u gered zult worden en vervuld met de Heilige Geest. Vertel hem gewoon dat u spijt hebt over wat u hebt gedaan, en dat u van nu af aan door zijn genade een christen zult gaan zijn, en dat u de doop van de Heilige Geest verlangt, die u door de levensreis heen zal leiden. Hemelse Vader, zij zijn juwelen in uw kroon. Ze zouden niet gekomen zijn. Ze zouden niet zijn gekomen als iets hen niet had gewaarschuwd. En u zei, niemand kan komen, tenzij mijn Vader hem trekt. En al wat de Vader mij gegeven heeft, zal komen. En hier komen zij door iets dat hun zegt te komen. Dan bent u een werk begonnen, Heer. Ik bid, Heer, dat u het vanavond in hen wilt beëindigen door hen zonen en dochters van God te maken. Sta het toe, mogen niet één van hen verloren zijn. Ik presenteer hen aan u nu als trofeeën van uw woord en uw tegenwoordigheid in Jezus Christus' naam. Amen. Ga nu dadelijk naar de zaal tot wij bij u kunnen komen. Ga hier naar rechts. De zaalwachters zullen u erheen leiden. En nu vraag ik me af of de persoonlijke werkers willen komen. Volg deze op de voet. Vele van de persoonlijke werkers van andere kerken. U predikers die met ons naar binnen wilt gaan om te zien of dit goed gedaan wordt of niet. Komt u met ons mee. Kniel neer met uw mensen zodat zij de Heilige Geest ontvangen. Elk één. Kom direct. U predikers, u allen. Methodist, Baptist, Presbyteriaan. Het geeft niet wie u bent. Kom. U bent uitgenodigd. Kom met deze mensen mee. En u persoonlijke werkers uit verschillende kerken die weten hoe u met mensen moet bidden en handen opleggen. Kom nu, zij worden in uw handen geplaatst. Ze zijn trofeeën van het woord. Wilt u nu niet dadelijk komen, uw persoonlijke werkers, en uw weg daarheen banen voordat we de samenkomst hier voor een ogenblik veranderen? Kom nu, loop meteen mee, dat is fijn. Ga direct naar de zaal. Er is genoeg ruimte daarginds. Ga er direct heen en doe alles wat in uw vermogen ligt om deze dierbare mensen te helpen. Dierbare Jezus heeft hen gebracht. Hij heeft zijn in het evangelie net gevangen. Neemt u hen daarheen en laat ons bidden met hen dat God ieder van hen wil vullen met de Heilige Geest. Sluit de deuren, blijf daar tot het gebeurt. Hij belooft dat hij het zou doen. Hij belooft het en hij houdt zijn belofte. Hij is net zo trouw aan zijn belofte als hij is om hier voor ons te verschijnen. Heere, zegen hen. Voorgangers, bent u hier, predikers, leken, die geïnteresseerd zijn en opletten, die mensen ertoe krijgen de Heilige Geest te ontvangen. Het is nu uw post van plicht, ga met ze mee, sta uw mensen bij. U, welgetrainde mannen. Ervaren met de Heilige Geest. U welgetrainde vrouwen die weet wat het betekent. Ga met die zusters mee, daar ginds waar ze zijn. U die weet wat te doen. Blijf daar bij hen. Nu is het de tijd voor u. Dit is uw tijd van plicht. Dit is uw dienst nu om te gaan. God zegen u, dat is goed. Neem uw plaats in en ga gelijk met hen naar binnen. En blijf er en wees er zeker van dat het gebeurd is en goed gebeurd is. Blijf daar dan tot u de lieflijkheid van Christus ziet in elk van hen. God zal u daar voor eren. Amen en amen. Oh, ik houd ervan. Kijk eens wat daar binnen is gegaan. Is er hier nog één die hier niet naar binnen is gegaan, die had moeten gaan? Als er iemand is, wilt u dan opstaan en deze persoonlijke werkers volgen? Doe het, wilt u? Als er hier binnen één is en u voelt niet dat u precies bent waar u zou moeten zijn, nu herinner, broeder, zuster, ik kan dit niet zelf laten gebeuren, ziet u? God is degene die deze dingen doet, niet ik. Ik bid nu dat God u deze dingen wil toestaan en u een ervaring geeft van de doop van de Heilige Geest. Al u mensen die de Heer Jezus lief hebt en naar binnen wilt gaan om te bidden, ga er nu heen en bid met die mensen, wilt u? Dank u vriendelijk. Weet u, wanneer ik persoonlijke werkers met mensen zie meegaan, ik wil over u mensen hier dit zeggen. Dat bewijst uit welk hout u gesneden bent, ziet u? Ik ben in plaatsen geweest, zelfs in die van mensen die verondersteld worden worden geestvervulde mensen te zijn. En je hebt altaar oproepen gedaan zien worden. Wel, je kon de mensen er niet toe krijgen met iemand naar binnen te gaan om met hen te bidden. Ziet u, dat toont aan dat het Ikabod is. De geest des Heer is weggegaan, ziet u. Maar wanneer u die ijver en dat vuur en verlangen ziet, het uitkijken naar mensenzielen, hebt u gedurende deze week opgemerkt dat ik gewoon mijn tijd heb genomen en onderscheiding en dergelijke dingen in het oog hield, of de mensen het zouden begrijpen en uitvinden of dat de Heilige Geest nabij is, en vervolgens die altaaroproep deed. Uw voorgangers begrijpen dat ik deed zie om nu de altaaroproep te houden tot toen zij overtuigd waren. Honderden van hen zijn daar nu binnen om de Heilige Geest te ontvangen. Vele van hen gingen met hen naar binnen om met hen te bidden. Nu, als er iemand anders is, zodat, dit wil ik zeggen dat u de tegenwoordigheid van Christus deze week hebt gezien, hebt die zichzelf hier betuigde, u hebt hem gezien. Herinner u dat op die dag geen bloed aan mij zal kleven als het morgen is. Het zal één deze morgen gaan gebeuren. Bedenk alleen dat we daar hoe dan ook zullen staan. Eens is het de mens gezet om te sterven en daarna het oordeel. En wij zullen daar staan. Wel nu, als u niet volkomen zeker bent dat u Christus de Heilige Geest in uw hart hebt en u, hij zich daarin betuigt met liefde en vrede en blijdschap en de vruchten van de Heilige Geest en het leven van Christus levend in u, bedenk dat uw bloed niet aan mijn handen kleeft. Bedenk dan dat uw bloed niet aan mijn handen kleeft. Evenmin zal hij schuldig staan, omdat hij voor u is verschenen en zichzelf hier getoond heeft, nauwkeurig met de schriften. Hoeveel willen dat getuigen door uw hand op te steken en te zeggen, ik heb het deze week gezien. Dat is juist, zie, dan zijn wij zonder schuld. Zijn wij zonder excuus. Nu, is er iemand, nog één meer, die zou willen komen, zodat ik zeggen kan, wanneer mijn tijd aanbreekt, om hier morgen te vertrekken, zo de Heer wil dat ik kan zeggen, ik ben vrij van al het bloed van deze opwekking, ik deed mijn uiterste best, Heer, ik draag hen aan u op. Nu u, elk een, nu, hoeveel hier binnen die ziek en in nood zijn, en graag gebed voor zichzelf zouden willen hebben, laat het ons zien door uw hand op te steken, in orde over het hele gebouw. Nu ga ik u vragen om iets voor mij te doen. Nu, bent u gelovige? Nu wil ik dat u iets voor mij doet. Leg uw handen op elkaar. Leg elkaar de handen op. Kijk, ik wil dat u bidt. Gewoon bidt. Bedenk nu, alle mensen die morgen in de gebedsrij zullen komen, moeten hier vroeg zijn en een gebedskaart hebben. Houd die nu in uw hand wanneer de tijd aanbreekt voor de rij. Als u een geliefde hebt, u Methodiste broeders, Baptist, Presbyteriaan, wat u ook bent, als u zieken hebt die u, kom met hen mee, kom regelrecht met hen naar voren in de rij, kom, haal voor u een gebedskaart, want dan brengt u de gebedskaart direct mee in de rij. De zaalwachters zullen ze ophalen, ze zullen langskomen en er wordt voor hen gebeden. Ik geloof dat God morgen enkele grote dingen zal doen. Ik hoop dat hij het zal doen. Dat is de reden dat ik altaar oproepen houd, alles doe wat ik kan om gunst bij hem te vinden. Terwijl we nu alle onze hoofden buigen en u alle voor elkaar bidt, nu de Bijbel zegt, deze tekenen zullen degene volgen die geloven. Nu bidt u voor de man of vrouw waarop u uw hand hebt gelegd, want zij bidden voor u. Ziet u, bid niet voor uzelf, bid voor hen. Leg uw handen op elkaar en bid. Leg uw handen op, dat is goed. Bid nu op de manier waarop u het doet in uw gemeente. Zeg, Heere Jezus, genees deze arme dierbare zuster, deze arme dierbare broeder, wie het ook mag zijn. Ze zijn ziek, Heer. Ik ben een gelovige. Ik ga uw woord opvolgen en uw woord heeft gezegd, deze tekenen zullen degene volgen die geloven. Als zij hun handen op de zieken zullen leggen, zullen zij gezond worden. En ik leg mijn handen op de zieken. Deze zieke persoon, deze zieke broeder, deze zieke zuster, ik bid God dat u uw woord bevestigen en dat het teken zal volgen en zij gezond zullen worden. Heer Jezus, ik bid voor hen en voor deze zakdoeken die u in de naam van Jezus Christus, de Zoon van God, elke persoon die in goddelijke tegenwoordigheid is, wilt genezen. Satan, je hebt de strijd verloren. Ze hebben de tegenwoordigheid van Christus gezien. Ze hebben zijn woord gehoord, het gemanifesteerd zien worden. Zondaren zijn daar binnen en zoeken redding. Jij hebt de oorlog verloren. Kom uit deze mensen in de naam van Jezus Christus, verlaat hen, zodat je hen niet meer kwelt. En laat de God des hemels hen opnieuw opwekken tot leven en goede gezondheid en sterkte. Mogen zij de gebedskaarten hebben, het niet eens nodig hebben in de gebedsrij te komen. Morgen mogen de Heilige Geest deze groep mensen doorzoeken en elk van hen genezen tot de eer van God. Ga uw gang nu, broeder. Amen.